Zo niet, dan gaan wij naar de inhoudelijke agenda. We gaan het vanavond hebben over het integraal veiligheidsplan. We gaan het vanavond hebben over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. En we gaan het hebben over het Treasury Statuut. Volgens de agenda zijn wij om 11:45 klaar. En is het eerste agendapunt, het integraal veiligheidsplan, staat 2 uur voor ingepland. Zoals u weet stellen we dat eens in de 4 jaar geeft de Raad een prioritering aan. Dat gaan we nu doen voor de periode 2022-2026. U heeft het plan gelezen. We gaan dat zo meteen zowel in de beeldvormende als in de oordeelsvormende fase bespreken. Er is ook een beeldvormende sessie over geweest, eerder al. Toen zijn er ook dingen gedeeld. We gaan daar nu mee beginnen en ik zal allereerst een woord van welkom willen richten aan onze inspreker, de heer Struik. Ik heb begrepen dat u ervaringsdeskundige bent. U bent al een keer eerder geweest, dus u kent het protocol. Dat wil zeggen dat u 5 minuten nu de tijd heeft om uw zegje te doen. Dan kunnen er eventueel vragen zijn. En helemaal aan het eind van het agendapunt kunt u, als u dat wilt, nog een keer 1 minuut reflecteren, dan wel iets extra's zeggen. Maar als u er klaar voor bent, zijn de... Ja, als u het pratende mondje, zeg maar die middelste, als u die wilt indrukken, gaat dan de tijd lopen.
Nou, ik heb 5 minuten de tijd, begrijp ik, dat moet lukken. Ik ben Sander Struik, ik ben 68 jaar en ik woon 31 jaar in Hilversum, in de straat die genoemd is naar de eerste burgemeester na de oorlog van Hilversum. Dat weet iedereen natuurlijk. Burgemeester van Hellenberg, Hubar. Nou, en ik ben na mijn pensionering in maart 21 postbode geworden. Mijn wijken zijn vooral het centrum, de Groest, Kerkstraat, Herenstraat, Havenstraat, Ruitersweg en nou, ook soms de Bloemenbuurt. Of, heerlijk beroep, kan het iedereen aanraden na de pensionering, lekker buiten en geen 100 e-mails per dag af te wikkelen. Ik zie een hoop op straat en er valt mij een hoop op. En wat me nu al tijden opvalt in Hilversum, en daarom zit ik hier voor u, is het feit dat er geen blauw op straat loopt. Ik zie dat er nu zeg maar blauw achter mij zit, maar op straat zie ik ze eigenlijk niet. En ik zie al maanden geen agent of een agent rondlopen. Niet in het centrum, niet erbuiten. Ja, soms zie ik wel eens een politieauto die à la Harlem in de jaren 70 in New York in een auto door de straten rijdt, maar ik zie helemaal niemand meer. En misschien heeft het ook te maken met de sloop van het politiebureau. Het was toch wel echt in het centrum. Ik zie niemand meer. En als men zegt van ja, inzet van de politie. En ik citeer even het veiligheidsplan, zie ik bij punt 5 inzet politie. We willen tenminste 18 wijkagenten die 80% van hun tijd in hun eigen wijk werken. Een vaste wijkagent verbetert de samenwerking met de bewoners, ondernemers en instanties. En is een schakel tussen de wijk en de politie. Ja, ik zie ze niet, die wijkagenten. Niet in het centrum, niet in mijn buurt. Ik las in een blaadje dat onze wijkagent Mirjam van der Meer is, te bereiken op 0800 8844. Heb ik ook nog nooit gezien. Maar goed, als ik een wijkagent was, dan zou ik in ieder geval 1 keer in de week gewoon rondlopen in de wijk. Of in ieder geval een deel ervan, om een schakel te zijn tussen de wijk en de politie. Als postbode, echt waar, ik ken mijn wijken nu goed. Ik doe dat nou wat ik zeg, bijna 2 jaar. Ik ken ook een hoop mensen en ik zie ook een hoop. Maar ja, ik kan natuurlijk geen maatregelen nemen. Daar hebben we het blauw voor, als het op straat zou rondlopen. Dan heb ik het over prio verkeersveiligheid in het veiligheidsplan. Verkeersveiligheid heeft prioriteit, goed bereikbaar, etc. We moeten ook zorgen voor een logische doorstroming in het verkeer in de stad. En ik neem aan dat men daar ook de Groest mee bedoelt, bijvoorbeeld. En dan niet alleen voor de voetgangers, maar ook voor de fietsers. Ik kom er zo op terug. In het veiligheidsplan staat ook handhaving. Actief handhaven in het publieke domein draagt bij aan de zichtbaarheid van de politie. En heeft een positief effect op de lokale veiligheid. Op basis van verkeersovertredingen, op hotspot van verkeersovertredingen wordt de handhaving opgevoerd. Gisteren heb ik 10 minuten op de kop van de Goets gestaan bij de Stationsstraat. U kent het allemaal wel, vlak bij de markt. In 10 minuten 30 fietsers, waarvan nog 3 brommers. Woensdag is de markt, dus dat slalomt een beetje zo door de bezoekers, want in het begin staat nog een kraam ook. En dan denk ik, ja, geen politie betekent ook geen handhaving. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat men op een gegeven moment in Hilversum heeft gezegd, ja, we moeten toch zorgen dat de fietsen en de brommers op die plaatsen staan waar het mag. Nou, ik weet niet of u wel bij de Action komt. Nou, er is in het begin is een strook waar je niet mag parkeren. Er staat ook heel duidelijk fietsers, streep erdoor. Het staat vol met fietsen. Dus kijk naar de Zeedijk heb ik genoemd. Kijk over de overkapping van het station als je met de trein gaat. Er staan in het, gewoon door de week alleen maar brommers. En geen politie op straat betekent ook geen handhaving. En dus ik zou zeggen, of verander de regels. Dus bijvoorbeeld wel fietsen op de Groest. Ik heb het nog niet eens over de Kerkstraat. Hè. Ik heb het niet over de Zeedijk. Ik heb het niet over de Kerkbrink. Van Kerkbrink naar, Bussemerstraat. Men is alleen maar aan het fietsen. Dus of wijzig de regels. Of
wilt u hem...
En als je hoort het,
als u hem wil afronden, graag.
Ja. Ja. Ik zou zeggen, of wijzig de regels. Of ga handhaven. En als je handhaaft, dan heb je blauw op straat nodig. En echt, ik zie het niet. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Straak. En ja. Als u even op de rode knop drukt, want dan zou eventueel, mocht er een vraag zijn. Ja, ik zie de heer Otto en mevrouw Deurlacher en ik zie de heer Streutker. Ik begin even bij de heer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een beetje een tweeledige vraag. U zegt, ik zie weinig politie op straat. Dan is de eerste deel van de vraag is, ziet u dan wel boa's op straat? En u zegt, u ziet veel, maar ik zie ook de wijkagent niet veel. Signaleert u wel dingen naar de wijkagent toe en wat is uw ervaring daarmee?
Op zich, de verkeersveiligheid op zich, ik zie nooit een ongeluk gebeuren. Ik zie wel eens een oud vrouwtje die dan plotseling wegspringt omdat er een brommer langs rijdt of zo, maar ik zie nooit ongelukken. Daarom zou ik zeggen van, over de Groest, verander de regels en zorg ervoor dat dat gewoon, ook voor een fietser, gewoon een doorstroomgebied is. Want echt 10 minuten, 30 overtredingen, dus ga er maar vanuit dat het 1000 per dag zijn. En tenminste, er gebeurt nooit wat, heren.
Ja, u gaat, dit kunt u allemaal naar afloop, kunt u uitgebreid in gesprek. De tweede vraag van de heer Otto van de SP was of u ook wel eens iets rapporteert. Had u daar antwoord op gegeven? Volgens mij nog niet.
Nog zo eerlijk verstaan.
Of u wel eens iets rapporteert, dus iets wat u dan ziet, en u ziet veel, weten wij inmiddels, of u dat wel eens bij de politie rapporteert. Dat u zegt, ik heb nu iets bijzonders gezien waar u wellicht wat mee kunt doen.
Nee, maar het valt me op dat er constant verkeersoverdreningen plaatsvinden, maar het leidt niet tot een onveilige situatie. Tenminste, ik zie niet dat er ongelukken gebeuren.
Helder, dank u wel. Ga ik naar mevrouw had u nog een vervolgvraag?
Ik zou graag een aanvullende vraag willen stellen. Ik wil ook nog even terugkomen op mijn tweede deel van mijn vraag. Want ik krijg een beetje het idee dat u voornamelijk doelt op verkeerssituaties en verkeersovertredingen. Maar ik wil toch specifiek even de vraag een beetje meer richten op wat meer criminele activiteiten die u wellicht ziet op het moment dat u in de wijk loopt of sociaal onveilige dingen. Ziet u dat ook en rapporteert u het dan wel ook?
Nee, ik heb wel eens iemand zien, iemand die bood heroïne aan of zo, maar ik heb niet het idee gehad dat Hilversum een smeltkroes is van criminelen en nee, hoor, helemaal niet. Ik heb ook het idee dat men zich veilig voelt, ondanks het feit dat er weinig blauw op straat is.
Help.
Dat blijf ik zeggen.
Mevrouw Deurlacher, u had ook een vraag.
Ja, zeker, voorzitter. Alleen is die pijnhaal weggekaapt hier door mijn buurman in zijn vervolgvraag. geeft niet. Hè? Fijn dat we op één lijn zitten hier. Wat ik eigenlijk inderdaad ook een beetje proef, is u heeft het over heel veel handhaving, over de verkeersveiligheid. In de stukken is er bijvoorbeeld opgenomen dat er een rapportcijfer is gegeven over veiligheid. En dan met name doelend op inderdaad dus ook het stukje criminaliteit. En ik zou dan eigenlijk willen vragen, wat voor cijfer zou u dan willen geven?
Nou, het gevaarlijkste punt vond ik altijd de Stationsstraat Melkpad. Het Stationsstraat Melkpad en dan sla je zo af richting, wat is het, naar de straat. Dat vond ik het meest gevaarlijke punt. Nou, dat is toch wel redelijk goed opgelost. Voor de rest, als fietser of postbode is het altijd gevaarlijk natuurlijk. Maar ik heb vroeger altijd in Amsterdam gewerkt, fietste altijd heen en weer van Hilversum naar Amsterdam. En altijd één keer per dag was er een gevaarlijke situatie. Dat maak ik in Hilversum niet mee.
Is dit de opmaat naar het cijfer dat u gaat geven?
Wat zegt u?
De vraag is of u een cijfer kunt geven aan de veiligheid.
Ah ja.
En dat is geen examenvraag, dus ik mag gewoon uit de pols.
Nou, dan geef ik wel een 7,5, 8. Ja.
Dank u wel.
Ja.
Ik zie mevrouw Deurlach knikken. Ga ik naar de heer Streutkers, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb geprobeerd om te destilleren wat het probleem is. U zegt geen blauw op straat, eventueel boa's zou ook mogen. Maar in ieder geval, uw probleem zit op handhaving. Is dat wat ik goed begrijp? Dat u zegt, er moet meer gehandhaafd worden? Er moet meer gehandhaafd worden. Is dat het kernprobleem wat u probeert aan te geven?
Ik zeg van, of wijzig de regels, of handhaaf. Dat is ook duidelijk voor de burger, zou ik zeggen. Ik bedoel, ik zie ook oude dames van 80 op hun fiets, of meestal zo'n elektrische fiets, zie ik zo die groeten overknallen. Niemand weet beter. Dus, ja, ik zou het wel weten. Maar...
Dank u wel. Ik zie geen vervolgvragen. Dan dank ik u voor dit moment. Als u wilt kunt u rustig blijven zitten, want de commissieleden gaan nu het agendapunt bespreken. En dan, zoals ik al zei, helemaal aan het einde heeft u nog een keer een kort moment, als u dat wil, om nog even te reflecteren of iets toe te voegen. Dat weet je nooit, maar ik ga proberen dat we dit om 10 uur dit agendapunt klaar hebben. Zo staat het in de agenda, maar dit is een buitengewoon efficiënte commissie, dus het zou zomaar kunnen dat we om 9 uur al zover zijn. Je weet het niet.
Ik ga mijn best doen.
Ja. Dank u wel in ieder geval. Dames en heren, dan gaan wij nu naar de beeldvormende fase. U weet, daar kunt u informatieve vragen stellen waarin nog niet een oordeel geeft. Dus u probeert de feiten op tafel te krijgen, zodat u alles op tafel heeft om een voorlopig oordeel te kunnen innemen. En we doen het op de gebruikelijke manier. Ik kijk even wie als ik zie mevrouw Ziel van der Laan van de VVD als eerste vinger opsteken. Of is dat direct een vraag? Nou, en dan gaan we vanaf die kant daarna op. Maar ik begin met u, mevrouw Ziel van der Laan, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben ook allemaal vragen gesteld, die zijn ook beantwoord. Maar in een van die vragen wordt bij de beantwoording ook aangegeven dat u vandaag de cijfers over 2022 zou presenteren. En ik had eigenlijk verwacht dat dat meteen aan het begin is, zodat we daar ook vragen over kunnen stellen.
En misschien alleen voor mijn begrip, de cijfers over 2022, dat zijn de cijfers van?
De veiligheidscijfers. En zodanig staat het ook in de beantwoording van de vragen. Dus ik dacht, misschien is er een presentatie hierover.
Oké, dank u wel. Burgemeester.
Dat was eigenlijk een opmerking die ik had willen maken. Ik wist niet precies hoe het in de orde van de vergadering zat. Want ik had u willen melden dat die cijfers eigenlijk gewoon te laat zijn gekomen. Namelijk net voor het weekend. Met de opdracht daarin om ze niet voor maandag te publiceren. En ja, dan moeten wij ze ook nog alleen voor Hilversum daar uithalen en interpreteren, dus even naar het college brengen. En dat kunnen we niet voor deze commissievergadering doen. Dus ze zijn er, dat zijn de 12 maandcijfers van 2022. U heeft in de IVP documenten die u nu ziet 6 maandcijfers. Er zitten wel wat kleine aanpassingen in, maar het is niet een heel dramatisch ander beeld dan wat we in die 6 maanden hebben gezien. Dus wat ik wil voorstellen is dat u die cijfers, die zijn wij nu aan het netjes aan het verwerken, die krijgt u volgende week met een raadsinformatiebrief met een korte toelichting erbij voorafgaand aan de raadsvergadering. Dus dan heeft u wel de laatste update van de 2022 cijfers voordat we ze in de raad gaan bespreken. Dus dat is de stand van zaken nu.
En u zegt erbij, er zitten geen significante wijzigingen in. Dus
nou, ze zijn wel echt op een aantal punten wat anders. Bijvoorbeeld als je kijkt naar drugscriminaliteit, dan zie je nu nog in het halfjaarcijfer geloof ik 65% toename. En dat is in het, over het hele jaar geloof ik 40% zo'n beetje. Dus er zitten best wel wat veranderingen in. Maar de grote trends, zoals we die beschrijven in het IVP, die worden wel onderschreven door het beeld van 2022 overal.
Mevrouw Zeel van der Laan, kunt u...
Nee, dank u wel. Ik had gehoopt dat we ze hadden, want daar zijn natuurlijk wel wat andere wijzigingen waarschijnlijk. Maar u geeft de aan van niet.
Ja. Zijn op dit onderwerp vervolgvragen? Dus op dit vraag de cijfers tweede helft 2022. Mevrouw Deurlacher, BVNL.
Ja, dank u wel. Ik had een grafiekje opgeslagen, maar... Zo goed opgeslagen dat ik zelf niet eens meer even weet waar, sorry. Maar er is in een grafiek duidelijk gesteld dat er best wel een stijging was qua meldingen en criminaliteit. En dat dat eigenlijk te maken had ook met corona. En ik had dus nu eigenlijk inderdaad ook gehoopt met de cijfers van 22 dat dit wellicht juist omlaag zou zijn gegaan. En ik was dus eigenlijk inderdaad ook benieuwd of de burgemeester hier een soort prognose over kan geven. Want je zou verwachten, als het met corona juist stijgt, dat is nu voorbij.
Burgemeester, ja, laten we voorkomen dat we u alsnog nu alles moet gaan vertellen. Maar wel deze specifieke vraag.
Ik wil hier met plezier even kort wat over zeggen. Want het is best wel een mooie illustratie ook van de onderliggende problematiek. En daarom was het ook interessant dat onze inspreker citeerde uit het IVP van de vorige periode, hè, vanaf 2018. En als je in het IVP van nu kijkt, dan zie je dat eigenlijk in die coronatijd allerlei, wat ik dan maar noem, klassieke misdaden, hè, de auto-inbraken, de woninginbraken, zakkenrollerij, dat soort dingen. Ja, die waren natuurlijk een stuk minder, omdat mensen gewoon allemaal binnen zaten. Dus huizen waren vol, straten waren leeg. Nou, dan krijg je minder inbraken en ook minder gedoe op straat, zal ik maar zeggen. Dus wat je ziet in die cijfers van vorig jaar, is dat omdat mensen allemaal weer naar buiten gingen en alle maatregelen waren ingetrokken, dat je die klassieke criminaliteit weer een beetje terugziet veren eigenlijk. Terwijl het overall beeld, wat je nu wat je ook leest, hè, dat veiligheid in transitie thema van dit IVP, is eigenlijk dat heel veel criminaliteit zich beweegt naar het onzichtbare. Wat je niet op straat ziet. Hè, de dingen die gebeuren rond ondermijning, de dingen die gebeuren rond digitale criminaliteit, die moet je toch zien te bestrijden en ook te straffen als je ze kan bewijzen. En dat vergt wel een ander soort inzet dan we gewend zijn. En die afweging die zie je heel nadrukkelijk terug in het nieuwe IVP. Dat we die nieuwe criminaliteit die toch een beetje buiten beeld zich afspeelt, dat we die toch ook echt moeten gaan aanpakken, omdat ja, die eigenlijk ook heel schadelijk is en dat je er soms ook gewoon niet van weet, omdat mensen ook geen aangifte doen. Dus we zitten met een nieuwe situatie en in dit beeld wat u in die cijfers ziet, zie je nog een beetje terug dat terugveren van die oude klassieke criminaliteit, terwijl de nieuwe thema's eigenlijk aan het opkomen zijn. Dus voor voorspellingen doe ik niet, maar ik zeg wel dat dit de trend is over het algemeen.
U heeft een vervolgvraag, mevrouw Deurlacher.
Ja, dank voorzitter. Ik vind het jammer dat ik dat grafiekje nu even niet voor mijn neus heb, maar helemaal onderaan staat er iets over verwarde... Ja, ik ken het bijna uit mijn hoofd, denk ik. Maar onderaan staat er in 2021 een behoorlijke toename aan verwarde personen. Is dat in 2022 juist weer heel erg afgenomen?
We hebben een beeldvormende sessie gehad, dat herinnert u zich, volgens mij net na de zomer. En ik herinner me dat de politie op dat moment tegen ons zei dat wij met verwarde personen op dit moment kijken naar een trend van 20% toename per jaar. En dat betekent dat je in 4 jaar tijd dus 80% meer gevallen hebt rond de politie inzet rond verwarde personen. En die trend die zie je dan toch wat meer regionaal ook. Alleen blijkt nu tot op heden, maar nogmaals, ik heb niet de allerlaatste gegevens, dat we in de cijfers zoals ze er nu staan, dat het niet heel sterk is gegroeid in 2022. Mijn persoonlijke, ik ben hier nog niet zo lang zoals u weet, maar in het afgelopen half jaar dat ik hier actief ben geweest, ben ik voor mijn gevoel verontrustend vaak gebeld over casussen rond verward gedrag. Dus ik durf niet te hopen dat dat heel sterk achteruit aan het lopen is. Integendeel.
Ja. Mevrouw Deurlacher, als u de microfoon uit kunt zetten, dan Over dit thema nog, dus die cijfers van het laatste half jaar, daar heeft mevrouw Kalk nog een vraag over, Partij van Arbeid. Maar daar kunnen we dan misschien later bij uw vraagstellingen op terugkomen. Want dan ga ik nu eerst het rijtje af en dan kom ik vanzelf bij u en dan kunt u daar...
Maar even voor mijn begrip hoor, want anders er is een antwoord gegeven. Ik wil graag verder gaan op dat antwoord, maar niet naar aanleiding van de cijfers, maar naar aanleiding van het inhoud van het antwoord. Dat is dan toch ook een aanvullende vraag.
Ja, dat is een grensgeval. Maar het rijtje doen, dan kom ik vanzelf bij u, dan kunt u daar de vraag over stellen. Ik ging eerst even kijken wat CDA, de heer Streuker, heeft u een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag over pagina 8, de veiligheidsmonitor. Waar specifiek bij de bevindingen, nou in ieder geval een tabelletje, zien we dat Hilversum op zich nog hoog scoort, 7,5 is keurig, maar lager dan gemiddeld. Alleen er staat een toelichting. De ervaring van Hilversumse inwoners is op veel terreinen minder gunstig. Dus mijn vraag is, op welke terreinen is dat?
Dat is een goede vraag, meneer Streutker. Want ik moet zeggen, dat je kunt dus uit zo'n heel stuk één zin halen. Dan moet ik heel druk gaan bladeren in het hele stuk. Wat ik lees in het hele stuk, en dat is mijn gevoel ook, dat 90% van de Hilversummers zich veilig voelt. En er zijn natuurlijk thema's, en die zijn best wel ook te zien, hè, in de monitor die je in de cijfers van 2022 ziet. Waarbij bijvoorbeeld mensen zien dat er sprake is van meer drugshandel op straat, op scholen. Die beleving is er wel en die zie je niet terug in de cijfers bij de politie. Dus dat is er zit dus een soort van soms een discrepantie tussen wat je weet vanuit de cijfers bij de politie en wat de gevoelens zijn bij onze inwoners. En dat heeft dus te maken met het feit dat mensen net niet altijd bellen wanneer ze dat zouden moeten doen om iets te melden wat ze zien. Dus de monitor is toch een indicatie van het, je zou kunnen zeggen, het welbevinden. Dat is best heel hoog, dat is ook gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. En tegelijkertijd zien mensen ook dat het op een aantal terreinen toch niet goed gaat. Nou, de inspreker heeft er net al iets over gezegd. Hè. Er is toch nog steeds sprake van verkeersoverlast. Asociaal gedrag op de weg wordt toch gezien als een probleem. En ja, dus het is niet allemaal voor elkaar. Maar overal is het gevoel van de veiligheid van de inwoners is toegenomen naar 90%. Dat is best veel. En best goed, denk ik, voor onze gemeente.
De heer Otto SP heeft een vervolgvraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als we het hebben over het veilige gevoel. De burgemeester zegt net van 90% van heel veel mensen voelt zich veilig. Vraag 1 is eigenlijk van, is er bekend in welke leeftijdscategorieën dit is? Want als een van de dingen, we hebben het er in het verleden ook al veel over gehad, is de veiligheid, het veiligheidsgevoel in de horeca. Want wij hebben erg veel signalen dat zeker veel jongeren Hilversum meiden qua uitgaan, omdat ze zich gewoon simpelweg niet veilig voelen. Is de burgemeester er goed op gelopen om jongeren aan te spreken van, voelen jullie veilig? Wat vinden jullie er eigenlijk van?
Burgemeester.
Ik denk dat u weet dat ik onlangs met onze BOA's mee ben geweest naar de Groest. En daar heb ik tot best wel diep in de nacht met hen gesproken over trends in de Groest. Dus ik geef 2 antwoorden. De eerste is dat de Hilversum Monitor, dat wordt gemaakt op grond van een ongelooflijk zorgvuldig gewogen gemiddelde van alles wat iedereen in Hilversum hiervan vindt. En ik heb zelfs toen toen die monitor langskwam, heb ik mezelf helemaal laten, heb ik een deep dive gedaan in de techniek van die monitor. Dus ik heb echt gezien dat daar alle bevolkingsgroepen, alle leeftijdsgroepen, alle gezinten in deze stad zijn daarin vertegenwoordigd. En dan moet je constateren dat dat gevoel een representatieve beeld is van hoe Hilversummers zich voelen. En dat vind ik op zich wel goed om dat even goed te waarderen en vast te pakken. Dat is hoe wij ons hier voelen. Dat neemt niet weg dat de Groest natuurlijk wel een plek is waar van alles gebeurt. En het is niet voor niks dat we daar cameratoezicht hebben. Het is niet voor niks dat daar op een uitgaansavond niet alleen BOA's zijn, maar ook politie en veiligheidsmensen. Dat weet u denk ik net zo goed als ik. En tegelijkertijd is het nog niet wat het moet zijn. Maar wel veel beter dan wat het is geweest. Dus dat betekent dat we niet klaar zijn. En dat er ook bijvoorbeeld binnen onze horeca nog best wel stappen te zetten zijn over hoe we omgaan met drank en met jongeren daar. Maar we zijn wel op de goede weg. Dat zou mijn antwoord zijn voor nu.
veiligheidsgevoel. Zijn daar nog vervolgvragen over dat onderwerp? Ja, mevrouw Kalk.
Ja, ik maak me verschrikkelijk onzeker wanneer iets nou aanvullend is of niet. Maar ik ga het proberen. Want de burgemeester zei in een van de vorige antwoorden, ja, de criminaliteit verandert. We hebben veel meer met ondermijning te maken. En we hebben de vragenlijsten die meten hoe de veiligheidsbeleving is. Maar die stellen die de juiste vragen om te meten of mensen zien wat ondermijning is en daar last van hebben. En dat vraag ik me echt ten zeerste af. Ik ken de monitoren, ik weet wat voor type vragen dat wordt gesteld. Maar wil je dat ondermijningsvraagstuk in beeld brengen, moet je niet meer de vragen stellen van vroeger, maar de vragen die daarbij horen. Hoeveel huizen kent u waar de gordijnen altijd dicht zijn? Hoeveel huizen kent u waar in de winter geen sneeuw op het dak komt te liggen? Ik bedoel, dat zijn ander type vragen, ander type indicatoren die volgens mij nog niet in de veiligheidsmonitor zitten. Klopt mijn idee dat dat zo is?
Burgemeester.
Ja, ik denk dat dat helemaal klopt. En het is ook best wel lastig om het thema ondermijning heel goed te bevragen. Want eerlijk gezegd, ik zou als burger ook nog, ik denk dat heel veel mensen ook niet echt weten wat het is en waar het gebeurt. En je merkt het ook niet meteen. Hè. Het is best wel een beetje moeilijk waar te nemen. En de grootste problematiek van ondermijning is dat je vermenging hebt van de bovenwereld en de onderwereld. Dus het raakt niet meteen iedereen in de wijk of bij je thuis. En toch is het iets waar je heel erg voor moet uitkijken. En datzelfde geldt eigenlijk voor digitale criminaliteit, hè, waarbij mensen ook soms schaamte hebben dat ze zich hebben laten misleiden door een digitale crimineel. Dus ik ben het met u eens dat als we dit onderwerp goed willen meenemen in de toekomende tijd, dan zullen we dit vraagstuk ook meer onder de aandacht moeten brengen bij onze bevolking. Maar dan wel op een manier waarbij mensen niet een soort spook voorgeschoten krijgen, maar het wel concreet wordt van ja, wat betekent het eigenlijk precies voor onze gemeente? En we zitten nog midden in de fase van het echt goed, in kaart krijgen van wat speelt er eigenlijk precies? Het is bovendien ook een beweging die zich niet beperkt tot Hilversum, maar ook ja, die best wel wat groter is. En die, en dat is de grootste kwestie met ondermijning, niet altijd de openbaarheid verdraagt. Omdat op het moment dat je er echt al te specifiek over wordt, dan ben je het geval kwijt. Dus het is een zeer complexe kwestie. Ik ga hier binnenkort overigens, ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, maar wel volgens mij vrij snel al. Ja, precies. In maart volgens mij, hè, zeg ik het goed. In maart hebben wij een beeldvormende sessie over ondermijning. En daar ga ik ook wat meer vertellen over dit onderwerp, zodat we ook met elkaar het gesprek kunnen voeren hoe we dat hierover kunnen hebben zonder die vertrouwelijkheid te schenden. Lang antwoord, maar dit is wel de essentie.
Mevrouw Kalk heeft een vervolgvraag en daarna mevrouw Duurlacher.
Ja, twee vervolgvragen. Maar ik stel ze even in één. U zegt van je moet voorzichtig zijn, want het kan het daglicht niet verdragen. Hè? Maar dat is met elke vorm van criminaliteit, dus in die zin is dat niet bijzonder. En wij hebben, toen ik net raadslid was in 2018, hebben wij een prachtige presentatie gehad over de hotspot-aanpak, die heel ver al ontwikkeld was, 2018. Dus wat is er met die aanpak gebeurd? Wordt die voortgezet? Zijn er nieuwe hotspots? Hoeft nu niet allemaal beantwoord te worden. Ik vind het prima als dat in maart meegenomen wordt, hoor. Maar het zijn wel dingen waarvan ik denk, van, ja, het is niet zo dat we met dit veiligheidsplan opnieuw beginnen. Hè? En het is ook niet zo dat ondermijning nooit een thema is geweest.
Maar wacht, wat is nu de informatieve vraag? Daar ben ik even naar op zoek.
Bent u het ook met me eens?
Ja, mevrouw. Nee.
Nee, dat is een oordeel. Ja, kunt u zich voorstellen dat ik er zo naar kijk? Is dat beter?
Ja, mevrouw Kalk, ik snap het. Ik vind het ook slim geformuleerd aan het einde. Maar we moeten ervoor waken dat we in de beeldvormende fase allemaal toch iets van een oordeel geven. En aan het eind zeggen, wat vindt de burgemeester ervan? Want dan, dus dit zit op het randje. Maar ik sta hem dan één keer toe. Maar dan is de rest ook alvast gewaarschuwd. En dan ga ik daarna naar mevrouw Deurlach. En ik zie mevrouw Zeeuw ook een vraag hebben. Maar dan doen we het in die volgorde.
Ik zal de laatste zijn om te beweren dat wij hier het thema ondermijning voor het eerst benoemen. Maar ik zeg er wel bij, en dat staat ook in het stuk, het is een groeiende problematiek en er moet steeds meer aandacht naartoe. En dat gaat ten koste van de tijd die we aan andere dingen kunnen besteden. Dat is het probleem waar we nu tegenaan lopen. Dus, maar u heeft geheel gelijk, mevrouw Kalk. U was erbij bij de vorige ronde en nu weer. Het blijft een aandachtsveld.
Dank. Dan ga ik nu naar mevrouw Deurlacher, BVNL.
Ja, dank voorzitter. Ik vind het eigenlijk heel jammer dat onze inspreker is weggelopen. Blijkbaar voelde hij aan dat dit toch wat langer ging worden dan 20:15. Maar wat mevrouw Kalk net aanhaalt, hè, die kleine signalering die mensen zelf kunnen doen. Mensen die vaak hun gordijnen dicht hebben, geen sneeuw op de daken. Nee, dat kan alleen in de winter. Maar wat de heer Struik eigenlijk misschien wel terecht aan heeft gehaald. Als je de wijkagent wil bellen, nou ja, hij moet eerst al googlen zo ongeveer wie de wijkagent is. En dan kom je uit bij eigenlijk het landelijke nummer. Is de burgemeester misschien met me eens dat de stap naar misschien zo'n klein signalement willen melden bij bijvoorbeeld een wijkagent, dat die eigenlijk al te groot is, waardoor mensen het misschien minder snel doen of zich al bezwaard voelen, omdat ze voor een gevoel echt helemaal naar een politiebureau bellen. Maar, en vroeger toch gewoon een agent.
Het wordt nu ingewikkeld, want ik heb mevrouw Kalk het nu even toegestaan. Dan moet ik, dit is ook een menings. U geeft een mening. U zegt, bent u het met me eens dat we dit moeten doen?
Ik blijf het toch altijd moeilijk vinden om in de eerste termijn niet te mogen zeggen wat ik vind. En dat ik dat moet bewaren voor die 3 minuten.
De gulden regel is, u stelt een vraag die u helpt om straks een voorlopig oordeel in te nemen. Dus u bent op zoek naar feiten, dan wel informatie, zonder er een oordeel bij. Maar ik weet, dat kan me voorstellen dat het af en toe best ingewikkeld is. Mevrouw Zeeuw gaat het voorbeeld geven van de VVD, hoe je wel een informatieve vraag stelt. Mevrouw Zeeuw.
Dan krijg ik geen antwoord, voorzitter.
Want dit was dus een vraag waar een mening in zat. Dus u kunt dat straks in uw oordeel, dan zegt u gewoon in uw voorlopige oordeel, stelt u dat in vraag in de zin naar de burgemeester, dan komt u daar vast nog op terug. Maar ik ga nu naar mevrouw Zeeuw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 vragen in feite over de ondermijning. En ik wil iedereen even wijzen op de website Zicht op Ondermijning, waar heel veel cases op staan en ook inzicht gegeven wordt over specifiek Hilversum. Dit dashboard maakt gemeenten bewust van lokale problemen en risico's. Dus ik moedig iedereen aan om op deze website te kijken. Want dit geeft een heel helder beeld van wat ondermijning is en waar de problemen liggen. En ook hoe wij preventief toezicht efficiënter in kunnen zetten. Dan heb ik een vervolgvraag over, want ik hoor ook vertellen van is er wel bewustwording en dat wij in maart daarover verder gaan praten. U bent in november, meen ik, of ik ben bij een les geweest over ondermijning, voorlichting over ondermijning, bij het ROC. Mijn vraag is of, daar al, of u dat al kunt zien in de meldbereidheid bij het anonieme meldpunt ondermijning. En of er al veel scholen, of u al terugkoppeling heeft over deze lessen. Want preventief en voorlichting is toch het belangrijkste bij de ondermijning.
Helder. Burgemeester.
Ik kan alleen maar zeggen dat de meldingen bij misdaad anoniem die stijgen, is de algemeenheid. Kijk, het is heel moeilijk om te traceren of dat nou precies allemaal van die school afkomstig is. Ik wil wel echt benadrukken, dat staat ook in het IVP beschreven, is dat een IVP of een veiligheidsaanpak niet een soort automatische actie-reactiemechanisme is. Je moet echt lange termijn investeren in dit thema om in elk geval de tekenen te gaan herkennen. Ik denk dat dat ook wel echt een ding is voor mensen van hoe kan ik zien dat het, je noemt dat dan het gordijntje dicht, of maar hoe herken je dan ondermijning? Hoe herken je dat er sprake is van mensenhandel in je straat? Dus het is allemaal niet heel makkelijk te zien. En dus wat we doen nu met die voorlichtingscampagnes is ook bijvoorbeeld leerlingen te laten ontdekken van, ja, wat zie je gebeuren op je schoolplein of wat zie je gebeuren in je straat. Maar dat is niet zo dat je dan meteen na zo'n voorlichtingsavond helemaal heel veel telefoontjes krijgt. Dus het is, ik denk dat het een kwestie van toch een tijdje volhouden is. We hebben ook gezegd in het stuk dat het is echt een combinatie van, ja, heel vertrouwelijk onderzoek naar netwerken, het voorkomen van jonge aanwas, maar ook het doen van best wel uitvoerige voorlichting. Daar heeft de gemeente ook een rol in te spelen, om die bewustwording te vergroten en ook het besef van wat het is en hoe je het kunt herkennen te versterken.
Vervolgvraag, mevrouw Zeeuw.
Ja, ik had een vervolgvraag. U bent begonnen met het ROC. Toen was de vraag of dit programma al op andere scholen al ingezet is.
Het antwoord moet ik je schuldig blijven. Dat weet ik gewoon niet. Even kijken, actie op scholen, aanzet van intentie. Ja, er is dus kennelijk een intentie. Misschien wil jij er wat over zeggen. Dat is eigenlijk wel heel verstandig, want Pascal weet hier alles van. Pascal Deffering.
De heer Deffering.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben vorig jaar een intentieverklaring gesloten met vrijwel alle middelbare scholen in Hilversum. En dat heeft ook te maken met de jonge aanwas, hè, waar we zicht kregen op de drugsproblematiek rondom scholen. En dat houdt ook in dat we structureel met de scholen in gesprek gaan om ze te wijzen op die signalen van ondermijning die net ook al even genoemd werden. Hoe dat te herkennen en hoe ze dat kunnen melden. En wat we daar dan vervolgens voor vervolgacties op kunnen nemen. Dus met name de middelbare scholen en ook het ROC, die worden hier heel nauw bij betrokken. En we hebben al langer convenanten afgesloten met de middelbare scholen. Het convenant Veilige School, waarin dit ook onderdeel van uitmaakt.
Nog één vervolgvraag.
Nog één vervolgvraag hier op dit onderwerp. We weten allemaal dat bij de jonge aanwas, preventie jonge aanwas, ook de ouders, heel belangrijk is om de ouders daarbij te betrekken. En in hoeverre worden de ouders al betrokken bij deze voorlichtingsprogramma's? En hoe bent u dat van plan om dat, die ouders daarop de verantwoordelijkheid te wijzen?
De Deffering.
Ja, ook het contact met de ouders, dat maakt altijd onderdeel uit van de integrale aanpak. Wordt altijd afgewogen of dat wel of niet slim is. Hè. Soms kan dat ook binnen gezinnen waar al meer speelt toch gevoelig liggen. Maar dat wordt altijd afgestemd met de professionals, bijvoorbeeld de jongerenwerkers of de jeugdboa's. Welke inzet richting de ouders daarin passend is. Maar dat maakt wel altijd onderdeel uit van de afweging. En in de meeste gevallen doen we dat ook gewoon. Tenzij er contra-indicaties zijn om dat juist niet te doen.
Dames en heren, wij zaten in het blokje veiligheidsgevoel. Mede door mijn toedoen is dat enigszins opgerekt door alles en iedereen. Ik kijk even, de heer Gubbels had al gezwaaid. Gaat het over veiligheidsgevoel? En ik zie ook de heer Korts. Heeft dat met veiligheidsgevoel te maken? Anders dan gaan we naar mevrouw Kalk, want die was de volgende in het rijtje. Dus ik... Veiligheidsgevoel gaat het
over. Ja, ik koppel het ook aan de school die nu ter sprake wordt gebracht. Het blokje jeugd en drugscriminaliteit. De vraag is, wat wordt er concreet aan acties ondernomen om de jeugdigen niet te laten wegleiden richting de drugscriminaliteit? En dan refereer ik ook aan het woordje interventie dat genoemd wordt in het rapport op pagina 13. En ik geef u twee quotes. De eerste quote komt uit het rapport en een andere komt van een onderzoeker. De eerste quote is, Midden-Nederland is de kraamkamer van de jonge aanwas voor drugscriminaliteit en deze vorm van criminaliteit verhardt en drukt op de rechtsstaat, tussen haakjes ondermijning. En de tweede quote is, weinig middelbare scholen in Nederland waar niet in drugs wordt gehandeld. Citaat van hoogleraar Pieter Tops van de Tilburg University.
Ja, als ik mag, meneer de voorzitter, dit is dus precies waarom wij ervoor hebben gekozen om dat onderwerp drugscriminaliteit een specifiek lokale prioriteit te maken voor onze gemeente. Je ziet dat het IVP heeft een aantal gemeenschappelijke prioriteiten. Dit is een lokale prioriteit voor ons. Omdat we zien dat die drugshandel op straat en dus ook op scholen, dat gewoon toch een naar de gevoelens van velen wel een ontwikkeling is die niet de goede kant op gaat. En wat daar in nodig is, zeg ik dan maar, zijn drie dingen. Het eerste is dat we in een betere informatiepositie komen over wat er nou precies speelt. Het is heel lastig om echt te weten wat er gebeurt, omdat er zo weinig wordt gemeld. Het gebeurt wel, maar je hoort het niet en je ziet het niet. Dus we moeten nieuwe netwerken, denk ik, zien aan te boren om wel beter zicht te krijgen op wat daar nou eigenlijk gebeurt. Het tweede is dat we die voorlichting echt moeten aanversterken. Daar zullen we zelf ook als gemeente denk ik een rol in moeten pakken, samen met onze partners. Het is ook heel lastig, want voorlichting over drugs op middelbare scholen leidt ook wel tot een averechts effect. Dus hoe doe je dat nou precies op zo'n manier dat je niet de verkeerde signalen eigenlijk afgeeft? En het derde is dat die repressie er ook is. Dat er ook echt een pakkans is als je zoiets doet. Nou, daar moeten we met de politie over in gesprek hoe we dat nou moeten gaan doen. Want dat is echt flitshandel. Dat gaat heel snel. Je moet er maar net zijn. Je moet het maar net zien. Maar er is dus wel in het IVP voor gekozen. En dat ziet u ook in de prioriteit. Dat we dat voor Hilversum in elk geval echt een thema vinden waar we meer aan willen gaan doen. Op die interventie die ik net benoemde. Informatie, voorlichting en repressie.
De heer Gubbels, Democraat Hilversum.
Ja, maar specifiek de interventies die genoemd worden. Wat bedoelt u daarmee? Is dat bijvoorbeeld ook het doorzoeken van kluisjes of zo?
De drie dingen die ik net heb benoemd. Dus we gaan inzetten op beter zicht op wat er gebeurt. Je kunt niet interveneren als je niet weet waar het gebeurt. Meer inzet doen op voorlichting, zodat we ook in gesprek raken met scholen en met leerlingen. Over wat daar zichtbaar is, wat ze ervan merken. En het derde is toch ook wel het gevoel laten ontstaan dat je ook gepakt kan worden als je daarmee bezig bent. Ja, dat zijn de drie interventies waar we nu naar kijken. En ik geef toe dat dat misschien niet heel concreet klinkt, maar dat is wel het enige wat we nu kunnen doen om in elk geval een beter zicht te krijgen op wat er speelt. En daarom is het ook een prioriteit in dit plan.
De volgorde van de vingers was nu... Dit is echt letterlijk aanvullend daarop, want we hebben een hele lange rij aan de vingers. We hebben de heer Korts, de heer Sabat, de heer Otto en mevrouw Kalk heb ik ook met de vinger omhoog gezien. Maar dit is dus rechtstreeks een vervolg hierop.
Ja, even aanvullend, omdat in de inventarisatie hadden we het over zowel drank als drugsgebruik onder jongeren. In de uitreiking is het vooral drugsgebruik onder jongeren. Is het toch mogelijk om, als het in die voorlegging gaat, dat het drankgebruik wel terug in die tekst komt? Of is dat een bewuste keuze om het eruit te laten?
Het staat hier benoemd als drugs, omdat dat op dit moment de minst, het onderwerp is waar de minste kennis over is en de meeste ontwikkeling in gaande is. Voor drank is al best wel wat voorlichting gaande. Is natuurlijk ook niet goed. Ik denk dat we best wel kunnen toezeggen dat we daar ook in de voorlichting aandacht aan zullen besteden. Maar ik wil wel voorkomen dat we het al te breed maken. Dit gaat echt om... We hebben hier de coffeeshops langs gehad. Daar heb ik een pleidooi gehouden om die gereguleerde handel gewoon de ruimte te geven om het met elkaar goed te doen. Maar dat betekent dat de handel die niet deugt, dat we daar ook wel wat steviger op moeten gaan inzetten. En dat is wel de inzet van het IVP.
Dan ga ik nu ik ga de volgorde van de rij over. Of is dit is rechtstreeks aanvullend hierop? Oké. De heer Otto, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. We kwamen net een beetje op drugshandel op straat. Daar wil ik toch even een aanvulling aan maken, want daar hoef ik er straks ook geen nieuwe vraag van te maken. In het IVP wordt het redelijk ruim benoemd en we zijn ook heel blij dat het een prioriteit is. Alleen wat ik een beetje mis is waarom dan niet gefocust wordt op drugshandel online. We hebben er anderhalf jaar geleden hebben we er nog vragen over gesteld van groepen waar het echt van alles en nog wat werd aangeboden. En ook wat we missen is de drugshandel in onder andere de horeca. Waarom staan deze dingen niet in
de IVP? Meneer Otto, u noemt nu allemaal dingen die u mist. Dat wil ik straks graag horen. Ik wil nu alleen een informatieve vraag. Dus u geeft al aan wat u ervan vindt.
Mijn vraag is, waarom staat het er niet in?
Ik vind het wel vrij meningsvormend, maar ik zeg het toch maar over. Meneer Otto, het staat er wel in. Het is... onderdeel van het onderdeel digitale criminaliteit, tweede prioriteit van het IVP. En daar komt alles langs wat er in de digitale wereld gebeurt aan criminaliteit, waaronder ook de handel in allerlei middelen via online kanalen. Dus we halen niet in elke paragraaf opnieuw dezelfde thema's langs. Jeugd is ook integraal voor alle thema's, aanwas ook. Maar dus drugshandel maakt wel degelijk onderdeel uit van de tweede prioriteit, namelijk digitale criminaliteit.
Oké, dan ga ik nu naar de heer Korts, Hart van Hilversum.
Ja, allereerst excuses dat ik wat later was. Maar dat is hopelijk heb ik niet veel gemist. Maar het veiligheidsgevoel. Er was een krantenartikel in het landelijke nieuws over wapenbezit 12 jaar en ouder. Dus de middelbare schoolleeftijden, zeg maar. In hoeverre speelt dat in Hilversum? Kan de burgemeester daar iets over uitspreken? En ik ben ook benieuwd naar de reden. Voelen jongeren zich onveilig? En is dat een aanleiding om een wapen dan op zak te hebben of in bezit te hebben? Dus dat was even een combinatievraag over veiligheidsgevoel onder jongeren.
Burgemeester.
Nu zitten we in het terrein van het zou het zo kunnen zijn dat, ik weet het gewoon niet. Ik kan alleen maar oordelen op grond van wat ik hoor van de politie. En misschien op wat ik hoor van mijn eigen kinderen die hier op de middelbare school zitten. Misschien niet op het ROC, maar wel op de lokale scholen hier, hoor ik niet zoveel hierover. ROC hebben pas één geval gehad, dat heb ik ook door de politie laten uitzoeken. Is ook niet een breed fenomeen. Dus ik lees het ook in de krant. Wapen zit op scholen, messen met name. Maar ik heb geen indicatie op dit moment dat dat een heel smuggeld probleem is. En we moeten dat gewoon ja, toch de vinger aan de pols houden. Als we meer op de scholen zijn, dan horen we er hopelijk ook wat meer over dan we nu weten. Maar ik heb niet de indruk dat dat in Hilversum op dit moment een groot probleem is.
De heer Sabat, D66.
Ja, voorzitter. Ik lees een stuk uit een Noord-Hollandse dagblad. Het verkeer op A27 nabij Hilversum is in de afgelopen dagen 3 keer compleet stilgelegd vanwege een verwarde vrouw op de viaduct. De Beeldse burgemeester vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling en neemt maatregelen. Wat doet onze burgemeester hiermee?
Dank u wel, meneer Sabat. Ik heb daar vandaag contact over gehad met mijn collega in de Beeld. Herken natuurlijk het probleem wat u benoemt. Ik heb met hem afgesproken dat ik daar niet het woord over zal voeren. Het gaat inderdaad om een verwarde persoon. Dat heeft u allemaal in de krant kunnen lezen. En ja, dat is een buitengewoon tragische situatie dat die mevrouw waar het over gaat inmiddels bij herhaling daar is aangetroffen. En daar, ja, daar zijn we heel hard mee op zoek hoe dat via hopelijk het zorgkanaal kan worden opgelost. Want deze mevrouw heeft gewoon hulp nodig. En daar wordt eigenlijk op ingezet dit moment om dat ook voor elkaar te krijgen. Met name dus in die stad en in die regio.
Ja, nee, dank u wel. Ja.
Als u de microfoon uitzet, dan ga ik nu weer terug richting de rij. En dan waren we gebleven bij mevrouw Kalk. Ik hoop niet dat dat verwarrend werkt, maar u bent aan de beurt nu.
Ja, maar ik had ook nog een aanvullende vraag. Dus wat
ook dat
u
nog?
Ja, ook dat
nou,
nog.
Ga uw gang.
Ja, maar hou ik dan ook het recht om direct aansluitend mijn nieuwe vraag te mogen stellen?
Ja? Het woord is in ieder geval nu aan u, mevrouw Kalk, Partij van de Arbeid.
Even over die veiligheidsgevoelens en de voorlichting die op scholen wordt gegeven. Die vragen werden ook uitstekend beantwoord. Is ook heel erg belangrijk. Maar er zit ook een groep jongeren die niet meer op scholen te vinden is. Hè? Maar bijvoorbeeld wel bij de sportscholen of wat dan ook. Worden dat type kanalen net zo intensief gebruikt als de voorlichting op scholen? En dan doe ik met name op de sportscholen die 24/7 open zijn. Dus niet de reguliere, maar gewoon die ook wat meer kansen bieden om dingen te doen die niet opgemerkt worden.
Burgemeester.
Wat u ziet in dit plan zijn onze prioriteiten. En wat u ook heeft kunnen lezen is dat er een uitvoeringsplan komt. Hè, wat we dus gaan opstellen de komende tijd. Hij zal het ook gaan over capaciteit die we aan die verschillende dingen gaan besteden. En ik neem deze mee als u het goed vindt in dat uitvoeringsplan. Als suggestie. Ja?
Dan mag u ook nog uw nieuwe vraag stellen.
Ja, en dan ga ik ook nog even terug in wat hij zei. De visie zoals die verwoord is. Ik vind hem zelf, als ik niet in Hilversum woon, kan die ook opgaan als ik in Midden-Groningen woon of Midden-Drenthe of nou, noem eens een leuke andere plek. U heeft hiervoor gekozen en mijn vraag aan u is, waarom heeft u voor deze wat vrij algemene bewoordingen gekozen?
Burgemeester.
Ja, ik denk omdat een IVP, een integraal veiligheidsplan, best een veelomvattend instrument is. Dat is denk ik de eerste aanleiding. Er komt ontzettend veel in langs. Wat ook niet alleen gaat over de discipline openbare orde en veiligheid, maar ook over de andere velden die daar betekenis in hebben. We kunnen het IVP alleen maar voor elkaar krijgen als we dat als district doen. Dus niet als gemeente Hilversum, maar samen met elkaar. En als we daar ook de andere domeinen, zoals hè, het fysieke domein, verkeersveiligheid, communicatie, asociaal rijgedrag, de zorg. Als we dat allemaal in één ja, samenhangende aanpak doen. Ja, en dan kom je vrij snel terecht in vrij brede formuleringen zoals u die hier ziet. En ik denk ook, ik heb zelf, dat heeft u van mij wel begrepen, in de afgelopen maanden ook de regionale veiligheidsstrategie gemaakt voor Midden-Nederland. En ik ben wel blij dat ze een beetje op elkaar lijken. Er zijn natuurlijk lokale verschillen, maar in hoofdlijn, dat heeft eigenlijk net ook al de fractie van Democraten Hilversum aangegeven, hè, er is ook samenhang tussen wat hier gebeurt en wat er in Utrecht gebeurt. Dus het is ook, de kunst is om het samen ook aan te pakken met de regio en met ons district. Ja, dan krijg je toch een beetje deze wat generieke formuleringen. En ik denk wel dat ze de lading dekken. Daar gaat het uiteindelijk om.
Een aanvullende vraag van de heer Gubbels, Democraat Hilversum.
Dank u. Een aanvullende vraag gaat over het waterbedeffect dan. Want u zegt nu, zeg maar, het heeft wel overlap. Tegelijkertijd gaat het IVP strikt genomen uit van het waterbedeffect beperkt tot de Gooi-en-Vechtstreek. Waarom kiest u dan niet ook voor Amsterdam of voor Utrecht of voor de ligging aan de A1 of aan de A27? Waarom de Gooi-en-Vechtstreek?
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, omdat wij voor het district Gooi-en-Vechtstreek een bepaalde formatie hebben waarmee wij het werk wat we in onze regio willen doen, in ons district willen doen, met elkaar moeten zien voor elkaar te krijgen. En dat doen we gelukkig, en daar ben ik dan zelf ook vrij intensief nu bij betrokken, in goede samenhang met wat er in ons politiedistrict gebeurt. En dat is dan weer niet Amsterdam, maar wel Utrecht en alle andere gemeenten in Midden-Nederland. En dat sluit ook wel aan bij waar wij als district ook het meest mee te maken hebben. En u ziet ook in het stuk dat bijvoorbeeld die vraag over capaciteit ook te maken heeft met het feit dat onze mensen die hier, het is heel fijn dat ook de politie vandaag aanwezig is, ik denk dat ik ze straks nog wel even gelegenheid geef om daar ook iets meer over te zeggen, maar die politie van ons district, die moet ook naar Utrecht toe als daar een voetbalwedstrijd is met een veiligheidsrisico. Dus we werken ook echt als één, nou ja, regio samen om de dingen die hier spelen aan te pakken. Maar dit plan is wel echt het plan wat voor de Gooi-en-Vechtstreek leidt tot de dingen die voor ons de grootste prioriteit hebben. En waar we met onze mensen hier samen aan willen werken. Maar gelukkig wel in samenhang met wat er in Utrecht ook gebeurt.
Mevrouw Deurlacher, BVNL, heeft een vervolgvraag.
Ja, dank voorzitter. Vervolgvraag eigenlijk op het antwoord van de burgemeester net. U zegt net dat onze politie moet ook wel eens ingezet worden bij een voetbalwedstrijd in Utrecht. Volgens mij hebben we het ook in het plan al gehad dat er een tekort is aan politieagenten. Hoe vangt u dat dan op? Want als onze agenten weg zijn, dan zijn ze niet bij ons. Dus daar zal toch een oplossing voor moeten gaan komen.
Voorzitter. Ik heb in het stuk volgens mij geprobeerd uit te drukken dat schaarste, dat is de grote uitdaging waar we met elkaar mee te maken hebben. Als wij hier een grote demonstratie hebben op het Mediapark, komt ook de politie van elders ons helpen als dat nodig is. Hè, dus we zitten hier niet op een eiland, we doen het samen met de andere regio's, want dat is een breder begrip dan alleen Utrecht. En dus zijn onze mensen ook onderdeel van dat systeem waarin ze ook soms elders inzetbaar zijn. En dat proces, wat we dan noemen samen kiezen, dat leidt ertoe dat we dus niet alles kunnen doen wat we zouden willen. En daarom zie je ook in het stuk dat we keuzes maken. En dat zijn soms hele pijnlijke keuzes. Je kunt niet alles doen wat je zou willen doen. En dan kiezen we voor die dingen waar we van zeggen op dit moment dat die de meeste impact hebben op onze gemeenschap hier of op ons district. En dat zijn de thema's die in het IVP benoemd zijn nu.
Even kijken, ik zie een heel rijtje vervolgvragen. Ik zag mevrouw Ziel van der Laan, ik zie de heer Korts en ik zie de heer Gubbels. En ik begin dan bij mevrouw Ziel van der Laan en dan ook mevrouw Kapp. Maar we beginnen met mevrouw Ziel van der Laan.
Mijn vervolgvraag gaat over de capaciteit. Dat is een groot probleem, nationaal ook. Maar hoe staat het met de norm in Hilversum? De norm is, meen ik, één agent op 5000 inwoners. Ik kan me voorstellen dat dat een erg technische vraag is, maar hoe kunt u misschien antwoord geven hoe dat ongeveer in Hilversum verhoudt?
Nou, maar die vraag ga ik natuurlijk niet zelf beantwoorden, want ik ben juist zo blij dat onze politiemensen hier zijn, want die kunnen dat antwoord heel goed geven. Dus ik vraag de heer Wieniga om even naar een microfoon te komen. Als u dat zou willen, dan kunt u dat antwoord van mij geven. Via de voorzitter.
De heer Wieniga.
Goedenavond. Nou, veel of u heb ik al eerder gezien volgens mij in het politiebureau. Dus Gijs Wieniga, een van de twee teamchefs van het politiebureau hier zo. En als het gaat om de wijkagenten, dan, nou ja, dan moet ik met u eens zijn. Dan halen we de norm van 1 op 5.000 niet. Want u had het over agenten, maar wat ik bedoelde volgens mij is wijkagenten. Dat is een landelijke norm. Die wordt nou ja, niet in Hilversum gehaald, maar nergens meer ondertussen. We hebben hier in Hilversum nu uit mijn hoofd 14 wijkagenten. Nou ja, u weet hoeveel inwoners wij hebben in Hilversum, dus dan kunt u zelf de berekening maken hoe de verdeling is.
Ja? Dank u wel.
Antwoord op uw vraag. Lega.
Ja, u kunt blijven zitten als u wil. Dan,
prima hoor. Ja, misschien makkelijker.
Ik ga naar de heer Kortzert, dat was de volgende in de lijn, Hart voor Hilversum.
Ja, ook over capaciteit, want we hebben afgelopen jaar met name te maken gehad met veel vluchtelingen die ook naar Hilversum zijn gekomen. Heeft dat ook impact gehad op de capaciteit van de politie? Of kunnen we dat niet zo beredeneren?
Ik ben maar even zo vrij, meneer de voorzitter, om dat even zelf te pogen te beantwoorden. Maar ik weet ook dat onze teamchef zal me wel aanvullen als dat nodig is. Kijk, mijn beeld is dat het eigenlijk, en ja, misschien, u kunt mij een roze bril verwijten, maar volgens mij is dat echt wat ik heb waargenomen, dat zowel op de Heuvellaan als bij het Gooiland eigenlijk nauwelijks sprake is geweest van overlast en van dus extra politie inzet. We hebben wel ervoor gezorgd, met name in de eerste tijd, dat er regelmatig even wat gesurveilleerd werd rond die locatie om te kijken of daar een noodzaak was. Maar ja, mijn beeld is dat we vorig jaar eigenlijk daar heel weinig echt criminaliteit of veel inzet voor hebben moeten doen om die criminaliteit terug te dringen. Gijs, wil je dat nog aanvullen misschien?
Nee, correct. Dat is minimaal geweest.
Ga ik naar de heer Gubbels, Democraat Hilversum.
Dank u. Ik had bij capaciteit eigenlijk een aantal vragen. Eén vraag was, die is beantwoord, aantal agenten. Andere vraag is, hoeveel BOA's hebben wij?
Ja, ik ga gewoon even raad vragen bij de bureau, want dan krijgt u het exact goede antwoord.
Oké, dan heb ik een...
Die wordt u zo dadelijk gemeld. We zijn ermee van het uitvragen. Ik weet het niet uit mijn hoofd.
Dank u. Dan heb ik nog een andere vraag. En dat gaat over de samenwerking met private partijen, die waarschijnlijk... Tenminste, dat is een vraag. Die samenwerking met private partijen, komt die mede voort uit capaciteitsproblemen?
Burgemeester.
Nou, die vraag wil ik echt ook even aan de teamchef doorspelen, want ik weet dat gewoon echt niet. De samenwerking met onze particuliere beveiligers, bijvoorbeeld op de Groest tijdens het horecaweekend, daar zag ik ook particuliere beveiligers rondlopen. Hoe is dat geregeld? Kan je daar wat over zeggen?
Ja, en houdt dat verband met schaarste? Dat was eigenlijk met tekorten. Dat was de vraag.
Bijvoorbeeld ook als het gaat over bedrijventerreinen en camerabewaking.
Antwoord te geven op de horeca, dat is al jaren, maken we daar gebruik van expertise. Uiteraard helpt dat ook in de capaciteit, maar soms hebben wij als politie ook niet de expertise in huis. Denk bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld vormen van digitale criminaliteit. Daar hebben wij gewoon, kunnen wij gewoon mensen inschakelen om te zorgen dat wij de expertise in huis halen. Dus het helpt zeker. Maar soms helpt het ook om kennis en kunde die je dan niet zelf in huis hebt en soms incidenteel nodig hebt, om die in te huren of uit te vragen.
Ik vrees dat we iets langs elkaar doorpraten, langs elkaar heen praten, want ik bedoel zeg maar het cameratoezicht op bedrijventerreinen,
ja.
Deels van de openbare ruimte. En ik ga er altijd, dat is een oordeel, dat zal ik even achterwege laten.
Ja, heeft dat te maken met schaarste? Dat...
Nee, dat komt niet voort uit schaarste, maar dat komt voort uit gebruik maken van de particuliere middelen en bedrijven die er zijn, om zodoende effectiever te zijn. Is dat antwoord op uw vraag?
Oké, dan ga ik nu... het antwoord op de BOA's is binnen.
Ja, het is binnen. We hebben hier, in onze gemeente hebben we inmiddels 15 BOA's in dienst, waarvan 4 jeugdboa's. Dat is het correcte antwoord.
Ik ga nu, want dit was mevrouw Kalk was die eerst volgende met een vervolgvraag. Dan ga ik dan naar de heer Otto en dan naar de heer Korts. Dat... Ja, maar dit was ook aanvullend. Of is dit niet meer aanvullend? Oh, het onderwerp is vervlogen. Dan ga ik naar de heer Otto en de heer Korts en dan kom ik dan weer bij u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even terugkomen op het aantal BOA's dat we hebben. Enerzijds vraag ik me af van, we gaan nu meer samenwerken, ook met de regiogemeente. Kan het ervoor zorgen dat er capaciteit weglekt of ook weer teruglekt? Hoe gaat het dan zijn? En als we kijken naar de taken die er liggen, wat zou dan de formatiegrootte zijn die we eigenlijk nodig hebben? Dus even afgezien van wat voor budgetten liggen, wat is eigenlijk de formatie BOA's die we nodig hebben om de taken uit te voeren die we graag uitgevoerd willen hebben?
Burgemeester.
Dat vind ik echt een hele ingewikkelde vraag, want wanneer hebben we genoeg? Wat wij nu in elk geval constateren, dat onze BOA-capaciteit, dat is toch heel erg, communiceert heel erg met de capaciteit van de politie. We kunnen ook geen politietaken als BOA's overnemen, het is echt een andere taak. Dat onze BOA-capaciteit op dit moment op sterkte is in de gemeente. We hebben wel, ook op grond van het coalitieakkoord, vastgesteld dat we rond ondermijning bijvoorbeeld toch wat gespecialiseerde kennis nog in huis willen halen om daar weer dichterbij te kunnen komen. Maar als je kijkt naar de politiecapaciteit van onze regio, dan zie je dat wij in elk geval van de politie begrijpen dat we in elk geval de komende jaren nog altijd te maken zullen hebben met een tekort, omdat er uitstroom is en de instroom nog niet helemaal op dezelfde kennisniveau zit die je moet hebben om die taken allemaal uit te kunnen voeren. Dus we zullen nog een tijd lang te maken hebben met een behoorlijke schaarste in de politiecapaciteit.
Wat heeft een vervolgvraag?
Ja, ik hoor de burgemeester zeggen dat de BOA-capaciteit op orde is. Alleen toch horen wij, hier hoorde de inspreker er ook al over, van verkeersdingen, er wordt weinig op gehandhaafd. Wij horen vaak van inwoners op het moment dat zij bellen over dingen dat er traag gereageerd wordt. Maar ook andere dingen, wat gaat om veiligheid. Kijk bijvoorbeeld naar de calamiteiten, toegang tot de groest met de spoorstraat. Daar staan al maandenlang.
Ja, maar meneer Onze, ik hoor hier heel veel oordeel wat u allemaal vertelt, van dingen die u hoort en wat u daarvan vindt.
Als u het zin uitmaken, dan
nee,
komt u daar maar vragen.
Dat, u kunt dat allemaal weglaten, ik hoef alleen een vraag te horen. En wat u dan, wat de hele aanleiding daarbij is, dat kunnen we straks daarbij horen. Dus heeft u nog een informatieve vraag?
Die heb ik zeker. Er zijn wel degelijk dus problemen waar dus niet op gehandhaafd wordt. Dus dan vraag ik mij af.
Ik ga daar naar iemand anders, meneer Otter. Want dit is weer een hele inleiding. U hoeft alleen een informatie. Wat heeft u nodig aan informatie om te kunnen concluderen straks wat u zojuist al had concluderen bent?
Mijn vraag is eigenlijk vrij simpel. Waaruit wordt dan geconcludeerd dat handhavingscapaciteit van de BOA's of de capaciteit van de formatie van de BOA's voldoende is?
Dat is een informatieve vraag. Burgemeester.
Ik constateer dat wij op dit moment de capaciteit waar wij ruimte voor hebben in onze gemeente, dat we die bezet hebben. En ja, je zou er best 30 kunnen aanstellen, maar de vraag is wel, hoe ver moet je gaan om de politiecapaciteit die hiervoor nodig is allemaal op te vangen in onze gemeentelijke begroting? Dus ik zie dat wij langzaam maar zeker moeten gaan toegroeien naar een capaciteit van de politie om zijn werk hier te kunnen doen. Dat gaat een beetje tijd kosten. Maar we hebben voor de taken die de gemeente wil uitvoeren op dit terrein, de formatie hier, waar we ook de middelen voor hebben.
Ik ga door, de heer Korts. En dan kom ik daarna bij de heer Gubbels.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag voor de toekomst. Want ik hoorde burgemeester een paar keer zeggen van dit is de capaciteit. En wij hebben ook allemaal de conclusies kunnen trekken dat we daar een tekort in hebben, maar dat de organisatie wel draait, hè, dat we prioriteiten stellen. Maar als we kijken naar de toekomst, hebben we ook ambitie om groter te worden. Meer inwoners, ook meer woningen. Ik ben eigenlijk op zoek naar, want ik heb geen idee, wat is het minimum, of ziet de burgemeester daar ook risico's in die groei, in relatie tot de capaciteit? Want dat is toch wel een belangrijke onderdeel van de groei, dat we de veiligheid kunnen waarborgen.
Burgemeester.
Ik ga het in twee delen doen. Ik ga zelf er iets over zeggen en ik vind het ook belangrijk dat de politie zelf er wat over kan zeggen. Het eerste is dat ik denk als er één onderwerp is waar wij de afgelopen maanden heel veel over hebben gesproken tussen politie, OM en gemeente. Hè? We zijn een gezamenlijk opdrachtgever van de politie. Dan gaat dat over capaciteit. En daar hebben we het niet alleen hier in het district met elkaar over, maar ook in de regio Midden-Nederland. En dat heeft ook te maken met het feit dat Hilversum bijvoorbeeld verantwoordelijkheid draagt voor een landelijke faciliteit die het Mediapark heet. En die kost gewoon best veel capaciteit. Daar moet je toch voor zorgen. Dat gaat ten koste van andere dingen die je wil doen. Dus weer een keuze die je moet maken. En ik probeer ook aandacht te vragen buiten ons district voor die verantwoordelijkheid en dat ook te vertalen naar capaciteit. Dus dat is mijn rol. He, om landelijk en ook in de regio aandacht te vragen voor die speciale verantwoordelijkheid die we hier hebben om ook voor het Mediapark te zorgen. Als u mij vraagt, ziet u risico's? In het veiligheidsdomein is er nooit een antwoord denkbaar dat er geen risico's meer zijn. Het zal altijd voor een belangrijk deel enigszins onvoorspelbaar zijn hoe de stad zich zal ontwikkelen. Wat we zien, en dat vind ik wel toch belangrijk om te benoemen, is dat in de afgelopen jaren, en dat is toch voor een belangrijk deel ook wel een credit van onze BOA's, vind ik, en ook van de politie, is ook echt een identiteit van de politie Midden-Nederland, is dat we in die buurten en in die wijken en met die groepen in contact zijn. Dat kan natuurlijk beter, dat staat ook in de vragen van de VVD natuurlijk benoemd. Hè. Er zijn best wel wensen voor meer, nog meer politie in de wijk. Nou, we zijn ook niet helemaal op sterkte, hebben we net gehoord. En toch wordt daar heel effectief met de krachten die we hebben contact gemaakt met de inwoners en met de groepen, de risicogroepen die hier ook zijn. Met als gevolg dat het in zekere zin eigenlijk best wel goed gaat op dit terrein. Maar niemand kan voorspellen hoe het er over 2 jaar bij staat. En wat we moeten doen is gewoon de vinger aan de pols houden. Maar misschien is die vraag over capaciteit toch wel goed aan de teamchef om nog iets over te zeggen. Wat voor perspectieven daar zijn voor de komende jaren? Hoe u die ontwikkeling zelf ziet?
De heer Wieringa.
Ja. Ik heb u voor mij in politie ook al eerder meegenomen over onze schaarste en de keuze die we moeten maken. Los van het feit dat er altijd meer vraag zou zijn dan aanbod en wij de keuzes met elkaar te maken hebben. En dat doen we samen met de OM en de gemeente. Proberen te kijken van waar ligt nu de grootste urgentie, in welke keuzes en wat verschuivingen zien we in het criminaliteitsbeeld. En wat maakt dan waar meer op gaan inzetten en welke dingen doen we dan minder. Dat ziet u ook terug in het IVP. Dat is ook echt anders dan volgens mij 4 jaar geleden. Maar als het gaat om het huidige capaciteitsbeeld, betekent gewoon dat wij nog steeds 5-6 mensen structureel onderbezet zijn. Los van extra taken die wij ook te leveren hebben aan bewaken van, u kent de maatschappelijke onrust rondom bewaken van beveiligde personen, dat soort zaken, ook daar hebben wij als politie aan te leveren. Dat zijn ontwikkelingen, ook samen met de maatschappelijke onrust. Het gaat om demonstraties die maken dat wij gewoon nog scherper met elkaar keuzes moeten maken. En ik voorzie dat wij daar nog de komende 2 jaar echt wel in zullen blijven zitten. En dat daarna het perspectief langzaam beter zal worden.
Een vervolgvraag nog van de heer Koontjes.
Ik wil een reactie geven, want eigenlijk heb ik nog niet helemaal antwoord op mijn vraag. Want mijn vraag is eigenlijk, de politiecapaciteit is wat het is. En kan een stad of een gemeente dan eindeloos groeien? Of is daar een verhouding in? Daar ben ik eigenlijk nog op zoek.
Ja, ik heb wel een poging tot antwoord daarop gehoord. Moeten we dat los van elkaar? Maar wellicht nog een keer, burgemeester.
In algemene zin is het zo dat politiecapaciteit meegroeit met de omvang van een gemeente. Dit is wel heel algemeen gezegd. En zo, het is niet 1-op-1 van we gaan meteen met de aantallen omhoog. Maar ik zou wel willen zeggen dat de problematiek waar we het hier over hebben niet gaat over de groei waar wij het hier in Hilversum over hebben. We zitten toch op een vrij constante, we groeien een klein beetje. Maar het gaat hier niet om grote, wij zijn geen gemeente waar de komende jaren er 10.000 woningen bij komen. Dus ik zie niet dat de politiecapaciteit een beperking is op onze woningbouwopgave.
De volgorde hoe die nu staat is de heer Gubbels, dan mevrouw Kalk en dan de heer Zabat. Dat is wat ik tot nu toe heb staan. Ik begin bij de heer Gubbels, Democraat Hilversum.
Dank u. Ja, ik ben op zoek naar de grenzen en de actie. En dan in combinatie met de capaciteit, trefwoorden, formatie, kwaliteit, kosten. Hoe ver wilt u gaan? Want u had het eigenlijk over de balans wijkagenten BOA's. En u gaf, meende ik, een grens aan. Wat u bereid bent, zeg maar, ook aan aantal BOA's als min of meer als compensatie ten opzichte van de wijkagenten te financieren. Want de draaglast daarvan is bij de gemeente. En u gaf ook aan dat u het adresseert. Maar dan is de vraag, waar adresseert u dit?
De eerste vraag is een algemene problematiek die zich tussen gemeenten en, je zou kunnen zeggen, het Rijk afspeelt. Sinds de gemeentepolitie landelijke politie werd, is er in veel gemeenten toch een vorm van eigen handhavingscapaciteit ontwikkeld op de BOA's om een aantal taken die niet direct tot het politiedomein behoren, maar er wel tegenaan zitten, zelf te kunnen doen. En ik wilde eigenlijk met mijn antwoord zojuist zeggen, wij kunnen niet, omdat de politiecapaciteit nog niet helemaal op hoogte is, dat compenseren door eindeloos BOA's te blijven aanstellen. Want het zijn gewoon andere soort taken. En ik denk dat wat we nu hebben aan capaciteit en af voor onze gemeente, het staat in het stuk nipt voldoende. Nou, dat is volgens mij de goede formulering. Het is altijd goed om er nog een paar bij te hebben, maar de kern zit toch wel echt op die politiecapaciteit, dat die de komende jaren op orde komt. Wat was de tweede vraag ook alweer? Sorry, dan moet ik eventjes nadenken.
Waar adresseert u dat?
Waar ik het adresseer. Nou, ik ben voor ons district ben ik onze vertegenwoordiger in het adviescollege veiligheid van de politie Midden-Nederland. En daar is door de regio-burgemeester, mevrouw Dijksma, ook landelijk aangekaart dat onze regio een tekort heeft en, zoals u net al benoemde, snel groeit in bevolkingsaantallen ook wel in problematiek. De kraamkamerproblematiek die u net ook heeft benoemd. En daar wordt ook gewerkt aan een verdeelsleutel om die eventuele nieuwe formatie die we daar gaan krijgen. Er is een motie Hermans voor aangenomen in de Tweede Kamer. En dat moeten we gaan bekijken hoe zich dat gaat verdelen over de verschillende districten. Nou, daar zit ik natuurlijk in namens het district Gooi-Vechtstreek. U kunt zich voorstellen dat alle districten daar hun eigen beste beentje voor zetten. Allemaal een goede reden hebben waarom die formatie naar ons toe moet komen. Dus het succes is niet verzekerd, maar de inzet is er wel daar om te zorgen dat we er toch ook iets misschien bij kunnen krijgen. Dat is waar ik mijn inzet pleeg.
Dan ga ik naar mevrouw Kalk, dan de heer Sabat en dan de heer Streutkamp. Mevrouw Kalk, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, want we hebben het over de capaciteit ook uitgebreid gehad toen we bij u te gast waren. Een van de onderdelen die we toen hebben besproken was inzet in relatie tot de opvang van verwarde personen en de samenhang met het sociaal domein. Dat staat ook in het stuk, dus dat is daar mooi in terechtgekomen. Maar mijn vraag is, want we hadden toen afgesproken dat u contact op zou nemen met de collega-wethouder sociaal domein om te kijken wat zij mogelijkheden zijn. En mijn vraag is, heeft u dat gedaan? En wat zijn de uitkomsten van die gesprekken?
Burgemeester.
Nou, dat gesprek heeft zelfs de volgende dag plaatsgevonden. En dat gesprek vindt volgende week dinsdagmiddag weer plaats. En tussentijds is er nog een gesprek geweest met de GGZ-instellingen hier. Ik ben een beetje voorzichtig aan het worden, want het is natuurlijk allemaal nog een beetje, we zijn echt aan het verkennen. Maar wat ik graag wil doen is even duiden waar het over gaat. En misschien is dat wel belangrijk ook, om dat toch eens een keer ook hier zo te zeggen. Kijk, die problematiek die zit natuurlijk in de allereerste plaats in de opvang van en de behandeling van mensen die deze problemen hebben. En wat je dan toch ook hoort in de gesprekken ook met de instellingen is dat een deel van de problematiek is dat mensen dan tijdelijk soms worden opgenomen en dan thuis moeten beter worden. En dan is er soms net niet voldoende begeleiding of beschermde opvang waar ze terecht kunnen. Dus in mijn gesprekken met de wethouder die over dit domein gaat, gaat het ook wel over wat we zouden kunnen doen in onze gemeente, maar ook in ons district, om aan die kant van de balans te kunnen investeren, zodat we niet die problematiek voortdurend tot de politie moeten afwentelen. En dat is toch wel echt een probleem waar we ook, daar zult u de komende dagen wel iets over zien, daar wordt ook landelijk nu aandacht voor gevraagd, hè, dat die politie eigenlijk heel veel aan het oplossen is, wat gewoon kennelijk nog net niet lukt in die zorgsector. Nou, ik hoop dat ik daarmee iets van de intensiteit van het gesprek heb overgedragen. Daar zitten we echt best wel bovenop. Het is ook niet zo dat het volgende week is opgelost, maar we zijn er wel heel hard mee bezig.
De heer Sabat, D66.
Ja, voorzitter. Bij bestuurlijk instrumentarium in beleid districtelijk in vormen, iets in toepassing, wordt het ontwikkelen van Gooise norm, Gooise drempel, genoemd. Wat houdt deze norm en drempel in en wat maakt het dat er een specifieke norm voor het Gooi moet worden ontwikkeld?
Ik vind het best een goede vraag, meneer Sabat, want toen ik zelf die term voor het eerst zag, had ik ook de vraag, wat is dat eigenlijk? Wat gaan we nu doen? Dus ik heb ook niet het concrete antwoord wat het is, die norm. Maar het gaat erom dat wij als district wel samen optrekken in wat we willen bereiken in het tegengaan van ondermijning. En dat we dat niet individueel als gemeente doen. Nou is dat best uitdagend, omdat de verschillende gemeenten daar ook hele eigen ruimte voor hebben. Hè? De kleinere gemeenten kunnen natuurlijk andere dingen doen dan de grotere gemeenten. En daarom werken we ook samen om daar een gezamenlijke aanpak in te ontwikkelen. En die Gooise norm zou je kunnen zien als een aanpak, hè, om hier in het Gooi, waar de focus toch voornamelijk ligt op vastgoed en horeca, om daar in elk geval gezamenlijk een aanpak op te definiëren, zodat we bij nieuwe horecaondernemingen of bij transacties in de vastgoedsector, dat we dezelfde aanpak hanteren om daar op te volgen wat daar precies gebeurt, of daar niet fout geld in terechtkomt, of mensen met een niet helemaal zuiver verleden. Dus dat is volgens mij hoe we het nu hebben gedefinieerd, maar ja, daar zullen we de komende tijd ook in dit IVP mee echt aan de slag gaan.
Dan geef ik meneer Streutke, CDA.
Ja, ik had nog even een vraag over de punten die, zal maar zeggen, wel belangrijk zijn, maar nog niet als prioriteit benoemd worden. Verkeersveiligheid, zorgenveiligheid en sterke wijken. Stel nou dat er toch een verschuiving komt in de overlast of de zaken die daar spelen. Is er dan aanvullend budget nodig of gaat dat dan ten koste van de huidige prioriteiten?
Burgemeester.
Wat we hebben gezegd in het IVP is dat wij nu een uitvoeringsplan gaan maken en dat we na 2 jaar evalueren hoe het gaat. En als we zeggen, nou, het is niet toereikend of er moet iets gebeuren, dan komen we bij u terug. Ik moet u zeggen, ik denk dat onze teamchef dat ook zal beamen. We hebben best wel hele serieuze gesprekken gehad over dit onderwerp, want kiezen is verliezen. En is ook verliezen van dingen waarvan je eigenlijk allemaal vindt dat je die niet wilt verliezen. En ik vond het wel mooi tijdens die bijeenkomst die we op de Bonaire-laan hadden, dat we daar ook rond de opsporingen vergelijkbaar gesprek hadden. Dat je ziet gewoon dat alles wat er speelt, je kunt niet alles zo goed aanpakken als je zou willen. Nou, we hebben nu deze keus, leggen we aan u voor. We hopen dat u dat zult steunen straks in onze raad, dan kunnen we daar ook mee aan de slag. En dan gaan we in de komende 2 jaar met dat uitvoeringsplan ontdekken of het werkt en hoe het werkt. En dan hopen we dat we daar ook na 2 jaar iets van kunnen laten zien. En het zou ook kunnen zijn dat we moeten zeggen, nee, het lukt niet, we moeten nog iets erbij doen. En dan zeg ik erbij dat die capaciteit waar u het over heeft, gaat dan over gemeentelijke capaciteit, beleidscapaciteit of informatiecapaciteit of BOA's. Want de politiecapaciteit, ja, dat kunnen wij vanuit onze gemeente gewoon helaas niet, of misschien maar goed ook, niet oplossen. Dus dat zullen we over 2 jaar moeten, gaan we dat terugmelden hoe dat gaat.
Dames en heren, geloof het of niet, maar mijn lijstje was leeg. Ik zie nu nog, ik zie de heer Otto weer, ik zie de heer Korts nog weer, de Geubels ook. Ik kijk ook nog even fracties die we nog niet gehoord hebben, of die nog iets, fracties die we nog niet gehoord hebben, of kunnen we in deze volgorde door? Nee, dan ga ik, dan begon ik bij de heer Otto, geloof ik. Ja, en dan de heer Korts en dan de heer Geubels. Meneer Otto, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over het sluiten van panden door de functie van de burgemeester. Nu is het in het verleden wel eens gebeurd dat onterecht is gebeurd. Dus wij vragen ons af of er inzicht is wat de gevolgen zijn van de sluiting van de panden en ook hoe frequent dat gebeurt. En of wij ook, daar hebben we het op de Bonaire-laan ook over gehad, of we daar ook over geïnformeerd kunnen worden als het gebeurt.
Voorzitter, mag ik een vraag over de orde stellen? Want
ja?
Bent u nou nog officieel met uw rondje bezig?
Nou, daarom keek ik net even naar u beiden, ja, omdat we daar gebleven waren.
En ik dacht dat dit een vervolgvraag zou zijn.
Ik heb nog wel een vraag die nog niet
dan
aan de orde is
geweest.
Dan maken
we deze af en dan ga ik door. Daarom, ja, dan is dat een misverstand. Dan ga ik dan door, maar dan zal ik niet vergeten de heer Kortje en de Geubels, maar dan gaan we dan gewoon keurig het rijtje af. Maar eerst het antwoord op de vraag van de heer Otto.
Het klopt wat u zegt, dat een aantal sluitingen die we hebben gedaan in volgens mij de eerste helft van 2022 zijn we door de rechter op teruggefloten. En dat heeft te maken, ik heb daar toevallig gisteravond een gesprek over gehad met de leden van onze bezwaarschriftencommissie, door de toeslagenaffaire en het beginsel van de proportionaliteit is die maatregel proportioneel ten opzichte van datgene wat er is aangetroffen, dat er op een aantal momenten is gezegd, nou, dat gaat gewoon te ver. U mag wel last onder dwangsom opleggen, maar u mag niet het pand zomaar sluiten. Dat heeft consequenties voor de panden die we daarna hebben aangetroffen, dat we dus een last onder dwangsom dan afgeven in plaats van een sluiting. Maar ik heb daar gisteren natuurlijk wel ook in mijn gesprekken met de bezwaarschriftcommissie ook mijn vragen overgesteld om te kunnen leren uit die eerdere ervaringen van wat kunnen we daar nou mee doen voor toekomstige situaties. En daar ben ik nog gewoon mee bezig. Dus dat is een werk waar we nu middenin zitten. Dus last onder dwangsom is het middel wat we nu hebben. En die sluitingen, daar moet je best wel vrij veel materiaal voor hebben om dat te kunnen laten staan, zal maar zeggen. De gangbare praktijk is dat u altijd wordt geïnformeerd, standaard, als wij een pand moeten sluiten. Dus dat is niet wat we separaat doen, dan krijgt u altijd een bericht over als dat is gebeurd. Hoeveel het er precies zijn geweest vorig jaar, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar die kunt u zo uit de meldingen ophalen zelf.
Oké, dan kijk ik nu naar de heer Van Drogen van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. In het vorige plan stonden twee prioriteiten die nu niet meer terugkomen. De verkeersveiligheid en de situatie rondom mensen met verward gedrag. Ergens in een voetnoot zag ik staan dat er in ander beleid en op andere terreinen daar blijvend aandacht voor is. Komen daar dan ook concrete plannen voor en wanneer kunnen we die eventueel tegemoet zien vanuit het college?
Nou, dat werkt als volgt. We weten dat verkeersveiligheid een thema is in onze gemeente. En bijvoorbeeld bij het mobiliteitsbeleid en bij de inrichting van bepaalde gebieden, daar wordt dat altijd meegenomen als een van onze opgaves om dat te verbeteren. Dus u zult niet een separate notitie gaan zien over verkeersveiligheid in Hilversum. Hij zit wel altijd in de voorstellen rond mobiliteit en hoe we wijken of nieuwe ontwikkelingen inrichten. Bij zorg en veiligheid is volgens mij, als ik uit mijn hoofd, komt een visiedocument aan rond het sociaal domein, even uit mijn hoofd in mei. Heb ik gisteren toevallig gezien, staat in de prioriteitenagenda. En daar moet dus ook iets over die problematiek waar mevrouw Kalk net op bevroeg in te zien zijn, over hoe we omgaan, willen gaan in de toekomst met deze thematiek. Wetende dat dat gewoon, ja, dat dat wel een blijvertje is waarschijnlijk. Dus daar zullen we een antwoord op moeten verzinnen in dat beleidskader straks.
Ga even naar de heer Nanninga, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het aantal meldingen van mensenhandel is hoog in Gooi- en Vechtstreek, helaas. Heeft vaak ook te maken met illegale prostitutie. Op pagina 8 staat dat er veel aandacht voor is. Dan vroeg ik me af, wat is de relatie eigenlijk met het beleidsstuk en de APV-wijziging die op de prioriteitenlijst stond? Is dat nu ook meegenomen in dit IVP? En is dat voldoende om te zorgen voor een neergaande trend de komende jaren?
Burgemeester.
Het is in die zin fijn dat die onderwerpen dicht op elkaar hier in uw commissie zullen komen. Het IVP is het fundament. Daar kiezen we met elkaar koers op onze prioriteiten. En je zou kunnen zeggen dat het sekswerkbeleid, wat we over uit mijn hoofd een week of twee, drie hier gaan behandelen, op dit specifieke onderwerp nader beleid definieert. En de APV, die dan volgens mij in diezelfde commissie zit, dat vertaalt in een handelingskader voor de politie, hè, op dat terrein. Dus ik ga ervan uit dat wij bij dat beleid wat op die commissievergadering staat, op dit onderwerp, namelijk prostitutie en wat daar aan mensenhandel plaatsvindt, dat we met dat eerst, want het is de eerste keer dat we daar beleid over gaan maken in onze gemeente, hè, sekswerkbeleid hebben we hier nog nooit gehad in de gemeente Hilversum, gaan we nu maken met als intentie om juist op dat terrein deze problematiek beter aan te kunnen pakken. Dus dat zult u in die behandeling in meer detail langs krijgen.
Oké, dan ik had in ieder geval de heer Korts en de heer Gubbels nog staan. En dan ook, nou, wat ik dan doe, dan ga ik gewoon het rijtje doen. Volgens mij is dat mooier, want het zijn volgens mij geen aanvullende vragen, dus dan doen we het netter. Mevrouw Deurlacher, BVNL.
Ja, dank voorzitter. Ik weet niet of deze vraag misschien voor de burgemeester is of voor de heer Wieringa. Eigenlijk de laatste tijd, als we de krant openslaan, dan staan er best wel wat koppen over messentrekkers, kopschoppers, maar het zijn heel veel Hilversummers en met name jonge Hilversummers. Kunt u uitleggen hoe dat kan dat we wat minder vaak lezen dat het misschien een jonge Naardernees is of een Huizer of een Bussemer? Is dit echt iets wat typisch Hilversums is en hoe kunnen we dat ook voorkomen?
Het zou makkelijk voor me zijn om deze naar de teamchef toe te brengen. Doe maar eens, ik zal je proberen aan te vullen.
Ja, dat is goed.
De heer Wieringa.
Nou ja, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, dus dit wordt wel een antwoord waarbij ik een aantal dingen bedenk die ik weet, maar het niet helemaal 100% kan duiden. Wat ik wel zie is dat het wapengebruik en het geweldgebruik onder jongeren zeker toeneemt. Daar hebben we het ook eerder ook over gehad. Ook het wapenbezit, dat is ook landelijk, maar zeker ook in Hilversum aan de hand. Wat we ook zien is dat, we hebben in Hilversum natuurlijk een concentratie van een aantal grote scholengemeenschappen. Dat het ook heel veel jongeren trekt die niet in Hilversum wonen, maar hier wel verzamelen komen, bij elkaar komen. En ook daar in die gezamenlijkheid geweld plegen en elkaar treffen. En dat zijn ook jongeren uit achterstand vanuit andere steden. Dus dat is wel een trend die ik zie waarbij ook geweld toeneemt.
Aanvulling van de burgemeester? Of?
Ja, ik denk dat ik wil toch een beetje voorkomen dat de beeldvorming ontstaat alsof er hier in Hilversum ontzettend veel kopschoppers en messentrekkers rondlopen. Dat is gewoon echt niet zo. Het is een probleem, dat zal ik zeker ook beamen. Het is ook niet een Hilversums probleem, daarom is het goed dat we als district dit aanpakken. Hè, want er zijn niet alleen maar jongens of dames uit Hilversum, meestal jongens trouwens. Maar ik moet toch ook wel constateren dat de problematiek best wel door alles wat we hebben gedaan op de Groest in de afgelopen jaren, want daar gebeurt dat vooral, toch wel echt een heel ander beeld geeft dan wij, laten we zeggen, 10 jaar geleden hier hadden. Dus ik vind het wel belangrijk om die kwalificatie nog toe te voegen aan de beeldvorming.
Ik ga door in de rij. Ik meld u overigens tussendoor dat het 9:30 is. We hadden oorspronkelijk dit tot 10:00 gepland. Het is uw vergadering, maar het leek me op zich wel informatief dat iedereen weet hoe we ervoor staan. Dat gezegd hebben, kijk ik naar de heer Otto. U had nog een vraag, geloof ik. Heer Otto, SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de informatiepositie van de Raad als het gaat om calamiteit en veiligheidsrisico's. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk om te kunnen sturen op handhaving en waar onze prioriteiten liggen. En ik mis dat eigenlijk een beetje helemaal in het IVP. Ik vraag me af waarom dat is en hoe eventueel die informatiepositie geborgd kan worden.
Burgemeester.
Ja, ik snap de vraag, maar het heeft toch te maken met een andere taak, namelijk de taak van de veiligheidsregio. Daar is een integraal beleidsplan met een risicoprofiel. Voor onze regio wordt daar ook hieraan nu volgens mij 1 keer per 4 jaar aangeboden. En daar staan die calamiteitenplannen in, daar staan ook de hoogste risico's in voor onze gemeente. Als het gaat om criminaliteit, en daar gaat dit over, dan ziet u de trends in het IVP en ook wat de politie inzet daarop en onze gezamenlijke inzet erop zal zijn.
Een vervolgvraag, de Jolto, SP.
Om een voorbeeld te geven, 2 jaar geleden, het was op het moment dat de heer Abtroot aantrad bij ons als waarnemend burgemeester, was er een risico op het Mediapark. Daarover zijn we toen geïnformeerd. Dat is natuurlijk gewoon in principe een instrument dat er is via de gemeentewet. Maar toch mis ik die borging voor de informatiepositie van de Raad in het IVP. Terwijl voor de veiligheid het wel degelijk relevant is.
Ja, dit is geen vraag meer. Dus u heeft nu een mededeling gedaan. Dat is al een oordeel eigenlijk. Maar dan, daar hoeft dus in principe niet op geantwoord te worden. Dan ga ik door naar de heer Geubels. Democraat Hilversum.
Dank u. In het stuk gaat het over het terugwinnen van het publiek vertrouwen. Zegt u dan dat er nu geen publiek vertrouwen is? En voordat u antwoord geeft, in het IVP, het bevat passages over digitale criminaliteit, het belang van de aanpak daarvan. En tegelijkertijd wordt gesproken over de lage pakkans bij digitale criminaliteit en er zijn geen cijfers van Hilversum beschikbaar.
Burgemeester.
Die passage over het publiek vertrouwen, die hoort bij het nieuwe thema maatschappelijke onrust. En ik denk niet dat ik hoef uit te leggen hoeveel politiecapaciteit wij de afgelopen jaren op dat thema hebben moeten inzetten. Omdat Hilversum daar gewoon bovengemiddeld veel gastheer voor mag zijn, voor de mensen die daar hun ongenoegen over willen uiten. Dat vinden we ook belangrijk dat we dat hier kunnen doen. Wij houden het demonstratierecht zeer hoog in ons vaandel. Dat zullen we ook blijven doen. Maar om dat allemaal op een ordelijke wijze te laten verlopen voor zowel de veiligheid, verkeer als gezondheid, moeten we daar gewoon ook politiecapaciteit op zetten. Dus het is een prioriteit geworden vanuit het gegeven dat bij ons nou eenmaal wat vaker voorkomt. Tegelijkertijd is natuurlijk de belangrijkste opgave die we met elkaar hebben, is om dat gevoel van ongenoegen om dat terug te dringen. En dat mensen het gevoel hebben dat ze terecht kunnen bij de overheid, dat ze gehoord worden, dat hun zorgen gehoord worden. Daar ziet u deze passage dan ook in staan. En die opgave hebben we allemaal hier om daarvoor te zorgen dat gaat gebeuren. Dus daarom staat hij er ook zo in. Pakkans, ja. Kijk, ik vind zelf, en daarom hebben we het ook veiligheid in transitie genoemd, dat de nieuwe thema's waar we tegenaan kijken, bijvoorbeeld fout geld hè, voor jongeren, in de greep raken van een crimineel die je een snelle winst belooft, via digitale kanalen waar je zelfs als ouders soms gewoon geen zicht op hebt. Dan nog maar niet te spreken over hoe we in de groest, als je daar 's avonds staat, hoe moeilijk het is om te zien wat daar aan handel plaatsvindt. Het is een stuk minder grijpbaar dan de klassieke criminaliteit. Dus het begint ermee, en dat hebben we het ook met elkaar echt over gehad in de aanloop hier naartoe, dat onze informatiepositie verbetert. En dat vergt waarschijnlijk nieuwe netwerken, nieuwe bronnen, nieuwe contacten om daar beter zicht op te krijgen. Ja, en naarmate je meer weet, kan je enerzijds beter voorlichten, namelijk gerichter op de groepen waar het zich voordoet. En hopelijk, dat zouden wij heel fijn vinden, ook af en toe eens echt iemand pakken. Want dat is toch belangrijk om dat gevoel te hebben van ja, het kan ook misgaan. Ik kan ook worden gevonden. Ja, daar ligt gewoon een klus hoe we dat moeten gaan doen. En eigenlijk hebben we nog niet de antwoorden, maar wel de vastberadenheid dat we daarmee aan de slag willen de komende tijd. En ik kan nog niet precies zeggen waar het toe gaat leiden. Maar mijn overtuiging is wel dat als we gaan inzetten, dat we dan ook meer grip gaan krijgen op deze thema's.
Een vervolgvraag van de heer Gubbels, Democraat in Roosem.
Dank u. Ja, over die maatschappelijke onrust. Dat komt voort uit maatschappelijk ongenoegen, stelt u. Hoort die analyse volgens u thuis op het niveau van de lokale, dan wel de regionale, dan wel de landelijke politiek?
Ik denk op alle drie. Maar dat is echt, nu zitten we in de wereld van de politieke idealen en opvattingen, meneer Gubbels. En mijn persoonlijke overtuiging is dat het welbekende spreekwoord verbeter de wereld, begin bij jezelf, echt opgaat. En als we het hier in Hilversum goed gaan doen, heeft dat ongetwijfeld een uitstalingseffect, zeker in de mediastad.
Ik ga het rijtje door. En ik weet dat de heer Korts had in ieder geval nog een vraag.
Dankjewel, voorzitter. Ik wil nog even kort terugblikken op de jaarwisseling. Daar heeft de burgemeester portefeuillehouder ook een reactie gegeven, hè, hoe die is verlopen. En dat is gelukkig redelijk goed gegaan in Hilversum. Maar heeft de burgemeester dit jaar concrete plannen om het illegaal vuurwerk, het afsteken van illegaal vuurwerk...
Ja, meneer Korts, dat is nu de relatie naar het IVP.
Ik vind wel dat we daar... dat is veiligheid.
Ja, het is veiligheid, maar u vraagt nu concreet of, als ik uw vraag goed beluister, wat gaan we volgend jaar met oud en nieuw doen?
Nee, ik wil van de burgemeester horen zijn... of de burgemeester dit jaar plannen heeft op basis van de conclusies die afgelopen jaarwisseling zijn getrokken.
Nou, ik kijk even naar de burgemeester, maar ik zie niet rechtstreeks de link naar het IVP, eerlijk gezegd. Ja, indirect, maar dan kunnen we heel veel vragen gaan stellen, want dan kunnen we ook het over de Sinterklaasintocht hebben en wat we daar van plan zijn. Dus ik stel voor, ook gezien de tijd, ik kijk nog even één ronde of er mensen zijn, fracties die een nieuwe vraag hebben. Dat mag altijd.
Ja, want meneer Kotsch, ik ben ook heel nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag die u stelt. Want die vind ik ook relevant. Maar ik zou zeggen, maak daar een schriftelijke vraag van. Dan kunnen we hem agenderen in de commissie. En dan kunnen we daar inhoudelijk ook echt met elkaar over praten. Ja, doen we dat.
Dat lijkt me een hele goeie. Want ik wilde ook niet zeggen dat het geen interessante vraag is. Maar ik moet het wel relateren aan wat voor ligt. Dat is mijn taak. Ik kijk nog één keer rond. En dan zie ik nog de heer Nanninga. Ik zie nog een keer de heer Otto. Ik zie nog de heer Gubbels. En ik zie nog een keer de heer Zabat. Zullen we afspreken dat dit dan wel het laatste is? Want ik moet ook een beetje de tijd voor u bewaken. Oh, sorry. En we gaan ook nog een keer naar de heer Seyram. En dan gaan we... Ja, u heeft een vraag. Dan begin ik bij aan uw kant. Gaan we die kant. U bent toch wel de tweede woordvoerder op het onderwerp binnen de fractie. Maar Weet u wat u doet? U overlegt even met elkaar. En dan ga ik hier beginnen bij de heer Nanninga, volgens mij. Want dat was de eerste in de rij. En dan bent u er vast aan het eind uit. De heer Nanninga, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. De aangiftebereidheid die moet omhoog. Heeft vooral vanwege de onzichtbaarheid, onzichtbare criminaliteit volgens mij te maken. Maar wat gebeurt er met kleine incidenten? Klopt het vermoeden, wat we wel eens horen, is dat er ook wel eens wordt geadviseerd om geen aangifte te doen?
Burgemeester.
Ik geloof niet dat wij ooit adviseren om geen aangifte te doen. Alle inzet is erop gericht om juist wel te weten wat er speelt. Dus dat geloof ik niet dat wij mensen ontmoedigen om aangifte te doen eigenlijk. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Misschien dat de korpschef nog wat over kan zeggen hier, maar ik denk niet dat we dat doen. En meneer Wieringa, heb ik daarmee goed geantwoord? Ontmoedigen wij mensen om aangifte te doen?
Nee, dat kan nooit het geval zijn. Waar wij wel op zoek zijn of wij aangifte altijd het doel bereikt wat mensen willen. Dus wij gaan zeker met mensen het gesprek of een bemiddelend gesprek of een andere oplossing wellicht een betere perspectief biedt dan een aangifte die soms ook niet vervolgd wordt. Dus wij proberen wel effectief en ook klantgericht naar de burger het gesprek aan te gaan van is aangifte hetgeen waarmee u doel gaat bereiken. Dus daarmee gaan we aangifte niet ontmoedigen. En zeker voor een aantal delicten op gebied van digitaal moedigen we dat juist aan, want daar hebben we nog echt winst te boeken.
Ja, dan gingen we volgens mij naar de heer Otto toe. Uw vraag, Otto.
Dat zou goed kunnen, voorzitter. Ik kijk even naar het raadsvoorstel. En daar staat een kopje financiële middelen en capaciteit. En daar valt in te lezen, en ik citeer even: de komende jaren is er voor het veiligheidsbeleid voldoende budget beschikbaar voor de uitvoering van het IVP. In het IVP staan een hele hoop dingen die we gaan doen, ambities, al dat soort dingen. Terwijl daar verder nog niet echt stukken onder liggen of wat dan ook. Dus hoe kunnen we weten dat er voldoende budget beschikbaar is voor de uitvoering van het IVP?
Burgemeester.
Dat kunt u weten doordat ik hier opschrijf dat ik denk dat het voldoende is. De grote uitdaging die we hebben zit niet bij onze eigen beleidscapaciteit bij de gemeente. De uitdaging ligt bij de politiecapaciteit. Nou, daar hebben we het heel uitvoerig over gehad. Ligt bij de inzet in het zorgdomein. Ligt bij de inzet op voorlichting. Ligt bij de scholen. Ligt bij alle partners die dingen moeten doen om dit voor elkaar te krijgen. Maar het zit niet bij onze gemeente dat we hier nog meer beleidscapaciteit moeten aanstellen. Dat is de constatering die in het stuk staat.
Een vervolgvraag van de heer Otto, SP.
Als we kijken naar bijvoorbeeld het zorgdomein en dan voornamelijk ook naar onze alles wat wij als gemeente doen binnen het sociaal domein, dan zijn wij toch degene die daar geld voor beschikbaar stellen. Dus
dat klopt helemaal, meneer de voorzitter, als ik mag. Alleen dat gesprek ga ik niet met u hier voeren. Dat ligt bij de wethouder die erover gaat. Dat zal ook zeker terugkomen bij de behandeling van de visie op het sociaal domein. En daar zal ook best wel wat nodig zijn, maar daar kan ik niet namens hem spreken. Het is ook nog niet op papier gezet. Dus we hebben het hier puur over de openbare orde en veiligheidscapaciteit binnen de gemeente. Ik wil er wel bij zeggen dat in het coalitieakkoord, en dat staat ook, is ook meegenomen in deze beoordeling, zijn ook extra middelen ingezet. En die gaan we ook inzetten voor BOA's en andere beleidscapaciteit die we nodig hebben op die thema's ondermijning waar we mee bezig zijn.
Ik zie mevrouw Deurlacher die op dit punt een vervolgvraag heeft. Mevrouw Deurlacher, BVNL.
Ja, dank voorzitter. In antwoord van de burgemeester, u denkt dat er genoeg budget is. Dus eigenlijk weten we het niet. Hoe kunnen we dan daarop vertrouwen?
Ja, dat is altijd lastig, hè, vertrouwen. Maar het is toch maar vertrouwen op het oordeel wat ik erover heb. Ik heb dankzij de coalitie hebben we middelen gekregen om wat meer te kunnen doen op een aantal thema's. Het is geen wiskunde. Het is een inschatting. U heeft ook gezien dat we in het rapportagestuk over het IVP naar dat rijk verantwoorden gaan. We willen u echt meenemen in wat er speelt aan ontwikkelingen rond veiligheid. Het is niet actiesreactie, hier op een knopje drukken, daar minder effect. Het is echt werken, samenwerken aan het beteugelen van trends. En hopelijk daarin progressie boeken. En ik, mijn opvatting is Er zijn voldoende velden waar middelen voor nodig zijn. Hier is ook heel veel geld voor nodig. We doen er ook heel veel aan. We hebben een supergoed team ondermijning. Mede dankzij alle inzet van de afgelopen jaren, zeg ik er maar bij, want er is op ondermijning echt geïnvesteerd door deze gemeente. Heb ik ook plezier van dat dat gedaan is? Heeft u allemaal plezier van dat dat gedaan is? En we moeten nu echt eventjes gaan richten op de dingen die we met die middelen kunnen gaan doen. En die staan hier benoemd.
Dan gaan we naar de heer Gubbels, democraaf de Hilversum.
Dank u wel. Trefwoord is integraliteit. Er blijkt volgens onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid een relatie te bestaan tussen de mate van stedelijkheid en jeugdcriminaliteit. Voor Hilversum springen vooral het centrum en de Liebergen er negatief uit. De vraag is, is dit voor dit college aanleiding om te reflecteren op de gewenste mate van stedelijkheid voor Hilversum?
Burgemeester.
Het is wel goed dat u dat nog even benoemt, want er zijn door de VVD ook vragen over gesteld, met name over die twee groepen. En als u de antwoorden goed heeft gelezen, dan kunt u lezen dat die groepen inmiddels zijn afgeschaald. En dat is dus een gevolg van een interventie. Dat is ook weer het hoopgevende van het stuk. Het is ook echt aandacht geven, het is contact maken en zoeken naar wat er dan precies aan onderliggende problematiek is. Dus ja, ik vind zelf, dat heb ik al eerder ook gezegd in mijn eerdere beantwoording, de verstedelijkingssnelheid en intensiteit van Hilversum in vergelijking tot andere gemeenten om ons heen is echt relatief beperkt. En dus wij moeten het echt hebben van de inzet en de richting die we hebben, de focus die we hebben. En omdat we nu in dit nieuwe IVP ook echt dat thema jeugd heel erg, eigenlijk door al die thema's heen, op de voorgrond hebben gezet. Hè. In al die thema's zie je jeugd is een prioriteit. Omdat we met BOA's heel vroegtijdig interveneren. Omdat de politie heel deescalerend optreedt richting groepen. Proberen we gewoon die thematiek tot rust te brengen. En in dialoog te raken. En daar zit volgens mij veel meer de oplossing dan in die verstedelijkingsopgave. Dat zou mijn persoonlijke opvatting zijn.
Volgens mij had ik dan als laatste nog de heer Sabat D66 op de lijst.
Ja, voorzitter. In het VVP wordt met regelmaat de aangiftebereidheid vermeld. Ik wil u een voorbeeld geven van een vrouw van 83 jaar oud. Haar elektrische fiets was bij de winkel op de Stefanssonlaan in elkaar getrapt. Zij was niet in staat om digitale aangifte hiervan te doen. Het was niet mogelijk om via telefonisch te doen, ook niet via de wijkagent. Zij moest op de fiets stappen en naar de andere kant van Hilversum op het politiebureau aangifte doen. Maar haar fiets is vernield, dus zij kon ook niet met de fiets gaan. Uiteindelijk is er geen aangifte gedaan. Hier kunt u dat aangifte doen niet altijd makkelijk is. Vooral voor ouderen. Wat zijn de plannen of wat wordt in de plannen eigenlijk met deze scenario's rekening gehouden? Wilt u hierop maatregelen nemen?
Burgemeester.
Nou, allereerst is dit natuurlijk een ongelooflijk triest verhaal. Dat zoiets gebeurt is heel onverteerlijk, vind ik. Het is wel een verhaal wat ook wel weer de thematiek van de vereenzaming ook een beetje raakt. Hè. Ik vind zelf een van de mooie dingen van dit college, daar ben ik echt een fan van, hè, dat wij met elkaar elkaar vastpakken in de samenleving. Deze mevrouw die moet gewoon via een buur of haar familie of vrienden moet iemand haar kunnen helpen om die aangifte te doen. En het is heel ingewikkeld om individuele gevallen zoals deze met een algemene oplossing als gemeente allemaal te kunnen oplossen. Dus ik denk dat wij moeten zorgen dat een aangifte gewoon vlot behandeld wordt. Ik ben blij dat de teamchef even zijn vinger opsteekt. Misschien dat hij het nog wat dichter kan schijnen. Maar mijn persoonlijke aanwijzing zou ook zijn, laten we ook met elkaar voor elkaar zorgen dat zo'n aangifte ook gewoon gedaan kan worden. Dan is het maar even een buurman of een buurvrouw die dat doet. Maar voorzitter, ik geloof dat de politie er zelf wat over wil zeggen.
Beringa.
Ja, dank u wel. Nou, ik ben het volledig met u eens. Het is natuurlijk een heel triest geval. En het zou het ook niet moeten zijn. Dus ik ken het helaas niet. Anders dan hadden we het wellicht kunnen oplossen. Wat ik wel weet en wat we echt proberen als politie ook om gewoon los van dingen die niet digitaal kunnen, ook bij de mensen op bezoek te gaan. Wij kunnen ook gewoon echt mobiel naar mensen toe gaan. Ik weet dat we dat veel doen. Mijn wijkagenten, mijn aangiftemedewerkers ook regelmatig naar mensen toe gaan die niet mobiel zijn. We hebben tegen allemaal laptops. We zijn ook wat iets gemoderniseerd wat dat betreft. En doen ook gewoon aangifte of verklaringen alleen maar te plaatsen op. Dus ik zou ook willen zeggen dat als u dit soort dingen hoort, mag u het ook bij mij melden. En dan ga ik zorgen dat dit soort dingen niet meer voorkomen.
Burgemeester.
Ik wilde nog één ding zeggen, gewoon even richting de heer Korts, want die gaat nu heel druk schrijven aan vragen. Er komt een plan van aanpak voor de jaarwisseling aan. Ik heb dat ook gezegd bij de vragen, bij het vragenuur. Ik geef u toch even mee. Q1 van dit jaar komt er een plan van aanpak voor de jaarwisseling. Daar worden uw vragen ook denk ik wel in beantwoord, maar dan weet u dat dat eraan komt.
Dames